agenda punt 5, voorlopig voorkeursalternatief N279. Ik stel voor dat we eerst de mensen van de provincie aan het woord laten. En vervolgens daar technische vragen gesteld kunnen worden. En dan gaan we in twee termijnen de punt behandelen.
Voorzitter, ik maak even een kleine opmerking, zodat stukken even in gereedheid gebracht kunnen worden. De sheets, de presentatie, die zullen wij ook digitaal aan u doorsturen. Dan hebt u dat ook nog een keer thuis om het een keer na te kijken.
Voorzitter, dank u wel voor de uitnodiging om uw commissie te informeren over de stand van zaken van de MER van de N279 Veghel Asten. Ik heb naast mezelf, mijn naam is Mark van der Hoven, projectleider van de N279 van de provincie. Heb ik ook mijn collega meegenomen, Jos van der Wijst. Jos is MER-coördinator bij de provincie en kent alles rondom het wel en wee van een milieueffectrapportage. Ik neem u even mee door een aantal sheets waarin ik even aangeef waar staan we nu. Welke stappen hebben we doorlopen en dan zal ik met u samen de belangrijkste milieuthema's die uit de MER komen met u doornemen. En dan even doorkijken welke stappen we vervolgens nog gaan zetten. Zijn er daarna inhoudelijke vragen, dan kan die bij mij of bij Jos kunnen we die stellen en dan gaan we die beantwoorden. Heel even terug, waar zijn we gestart? 2015-2016, bij het aantreden van ons nieuwe provinciaal bestuur, is er een provinciaal bestuursakkoord gemaakt. En daar staan een aantal uitgangspunten voor de aanpak van de N279 in. En tegelijkertijd, zo'n beetje in die fase, is er ook een motie geweest in de Tweede Kamer om een oproep te doen aan deze regio, Zuidoost-Brabant, om te zorgen dat we een plan gingen maken voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. U weet dat een voorliggend project, dat is niet doorgegaan, daar zaten rijksmiddelen in. We hebben met het bidboek getracht en dat is ook gelukt om in ieder geval de rijksmiddelen in deels ook in deze regio te houden. Dat hebben we met twee provincies en heel wat gemeentes voor elkaar gebokst. Dat is het bidboek bereikbaarheid Zuid-Nederland. En van daaruit zijn we doorgegaan naar een programma. Dat heet met het woord smartways.nl, de Z.nl van Zuid-Nederland. En dat is een programma waarin wij op een groot aantal infrastructurele autowegen en de provinciale weg de komende jaren aan de slag gaan. Ik laat even een plaatje zien. Dat is een beetje een technisch plaatje. En als u meekijkt naar de rechterkant, dan ziet u allemaal licht blauwe balken. En daar ziet u bovenin, ik weet niet of dat goed leesbaar is, maar daar staan deelopgaven. Dat zijn 8 deelopgaven. En de ene onderste, dat is de deelopgave, de N279, van Veghel naar Asten. Maar de onderste balk ziet u ook het bereikbaarheidsakkoord, Zuidoost-Brabant. En u ziet daarboven een aantal autosnelwegen die deel uitmaken van dit programma. Dus ook binnen het programma zijn we ook actief, naast de N279 zijn we ook actief bij bijvoorbeeld het aanpakken van de A67. Daar loopt er nu een verkenning naar de problematiek op de A67. Zo ook op de weg Weert-Eindhoven, ook op de weg A58. Van Breda, Tilburg tot aan Eindhoven. Dus dat is een breed programma. Hier hebben we dat even in het schema door aangegeven. Dit plaatje. Nee. Nee. Het is een willekeurig gevolg. Het is een willekeurig gevolg geworden. Er wordt overal aan gewerkt. Alleen de A2 Randweg Eindhoven, daar moeten we nog aan beginnen. Maar alle andere, daar wordt aan gewerkt. Ja. Even in een geografische vorm. Links ziet u Breda, rechts helemaal doorlopen naar Venlo. Dit zijn dus, zeg maar, dit is de wegenstructuur waarbij we binnen het programma Smartways aan werken. Dan ziet u ook, ik weet niet of een pointer op zit. Ja, vandaar van Asten, Helmond en Veghel, de N279. Hier staat ook de A50 op. Als u net goed had gezien, is dat niet een deelopgave. Maar die staat hier getekend omdat in het kader van het bereikbaarheidsakkoord we werken aan sterke randen waar we in het verkeer zo snel mogelijk naar die randen willen werken. En daar hoort de A50 ook bij. Vandaar dat die hier op deze kaart ook opgenomen is. Dus de boodschap is eigenlijk onderdeel van een groter programma waar we ook met kennis ontwikkelen op de autosnelwegen en ook gezamenlijk gaan kijken naar de toepassing van smart mobility. Vervolgens 2016, en dan zoom ik even in op het project 279, hebben we, en we, dat is de stuurgroep van de 6 gemeentes, het waterschap, Rijkswaterstaat en de provincie. Die hebben een intentieovereenkomst afgesloten, of opgesteld en afgesloten, waarin zeg maar de spelregels met elkaar zijn afgesproken. Vervolgens zijn we gestart met een MIR-procedure. Het kader daarvan, wat ga je onderzoeken met elkaar en hoe ga je dat afwegen, dat is ter inzage gelegd. Daar is ook inspraak op geweest. Die reacties die zijn verwerkt. Er zijn ook een aantal suggesties meegegaan naar de MIR-onderzoeken die er nog niet in stonden. En in maart hebben gedeputeerde staten de notitie en de reactienoten die daarbij ook al vastgesteld. We zitten nu in de fase van de vetgedrukte en daartussenin de lichtblauwe stappen. We zijn op 20 april heeft de stuurgroep een voorlopige keuze gemaakt voor het voorkeursalternatief. Met de bedoeling om met die voorlopige keuze terug te gaan naar de achterban. Dat doet op dit moment elke bestuurder. En zodat we ook gereed zijn om eind juni, en dat is 26 juni, tot een definitieve keuze te komen voor een voorkeursalternatief. En die keuze is weer een advies aan gedeputeerde staten. Dus gedeputeerde staten, die stellen het voorkeursalternatief vast. Die besluiten dat ook, als het goed is, in juli. En dat gaat op basis van het advies van de stuurgroep. En zodra dat besluit is genomen, dan zullen wij die keuze verder uit gaan werken als onderdeel van de ruimtelijke procedure. Dan zullen we ook het MER afronden. Want het kan best zijn dat er een keuze wordt gemaakt die net afwijkt van een type uitvoering die wij in de MER hebben zitten. En dan zullen we die keuze nog verder op al zijn milieueffecten doorrekenen. En dan maken we het MER af. En het MER is dan een bijlage bij het planologische plan. Dat kan een potentieel inpassingsplan zijn. Dan staat de provincie als bevoegd gezag aan de lat. Of een bestemmingsplan. En dan is het aan de gemeente. Er is nu gepland dat de realisatie op zijn vroegst kan gaan starten in 2020.
Heel even een vraagje. Begrijp ik het goed dat Provinciale Staten hierin verder geen rol meer heeft?
Ja, dat is een goede opmerking. Want die staat inderdaad niet op de sheet. Provinciale Staten die stellen uiteindelijk, als we gaan werken met een provinciaal inpassingsplan, dan stelt Provinciale Staten het provinciaal inpassingsplan vast. En dat is, ik kom daar dadelijk verder op in mijn presentatie nog op terug, dat zal ongeveer in het voorjaar volgend jaar zijn. Ja, heeft u een goede aanvulling. Als we dan kijken, heel kort, wat zit er in een MER? Wat is nou een milieueffectenrapportage en welke belangrijke stappen zet je daarin? Dan is het goed om te weten dat een MER altijd een bijlage is bij een plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, dat kan een structuurvisie zijn, dat kan een potentieel inpassingsplan. Dat is altijd een bijlage bij een plan. En dat bestaat uit een kader, dus een aantal onderzoeken. En samengevat, die onderzoeken zijn verkeersonderzoeken en alle milieuonderzoeken. En dat is een onderlegger voor bestuurders om een voorkeursalternatief te kiezen. En zoals ik net al zei, daarna wordt de MER afgerond als onderdeel van een ruimtelijk plan. Tot zover even kort wat over de stappen en de MER. Dan is de vraag, waarom doen we dit?
Mag ik een aanvullende vraag even voorstellen?
Ja.
Laat ik me nu kiezen voor een voorkeursalternatief. Als nou daar blijkt dat er een beter voorkeursalternatief is, kunnen we dan er later nog van afwijken? Of wordt de MER alleen gericht op de voorkeursalternatief die nu voor ligt? Want het college wil daar ook voorwaarden en dergelijke aan stellen. Dus onze vraag is eigenlijk of de procedure, als wij die definitief vaststellen op 1 juni als raad, of die daarna nog enigszins iets aan wijziging kan plaatsvinden.
Mag ik deze vraag heel even meenemen, want ik denk dat die verderop in de presentatie wordt behandeld. Mocht dat niet zo zijn, dan kom ik er heel even op terug. Er is altijd het risico als er tussentijds vragen worden gesteld dat ze verderop behandelen. Hou hem even vast, ik hoop dat ik hem door de presentatie kan beantwoorden. Als we met een MER starten, dan kijken we ook nog altijd even waarom doen we dit. Wat is nou het probleem die we op die N279 ervaren? En dat doen we op basis van een verkeersmodel. En dan hebben we een basisjaar, zeg maar een soort referentiejaar 2010. Zo is het model opgebouwd en we kijken door naar 2030. Dus wat is de ontwikkelingen in 2030? Dat noemen we de autonome situatie en dan zien we een verkeersgroei van tussen de 40 en de 50% op de hele N279. We zien ook, ja, goed zo Frans, ik zie dat er een typfoutje in staat. Het staat 2010 tot 2013. Nou, dat zou wel een hele forse groei zijn in 3 jaar tijd. Dankjewel Frans, dat moet er staan 2030. Ik zal hem aanpassen voordat hij verstuurd wordt. We zien ook dat op een groot aantal wegvakken op de N279 het aantal motorvoertuigen per dag boven de voorkeursgrenswaarde komt van 20.000 tot 22.000 voertuigen per etmaal. Dat is een grenswaarde die we hanteren in de kader van duurzaam veilig. En we zien ook dat de verhouding, dat een IC, dat wil zeggen intensiteit-capaciteit verhouding. Dus hoeveel auto's zitten er op een weg en hoeveel kan die weg eigenlijk hebben aan auto's. Dat die in deze regio tot boven de 0,8 uitkomt. In Veghel zelfs wat hoger. En dat is voor de provincie aanleiding om te zeggen, dat zijn dus knelpunten die gaan ontstaan. En we zien ook, en wellicht is dat niet zo heel erg verrassend, we hebben heel veel logistieke bedrijven in deze regio. We zien ook dat het aandeel vrachtverkeer ten opzichte van het landelijk gemiddelde hoog is. En dan is 20% op 15, dat is 5% stijgen, dat is een derde hoger dan landelijk. Dat is een behoorlijk aantal.
Mag ik daar nog een vraag over stellen? Want u geeft aan dat bij Veghel de intensiteit al erg hoog is. En als ik het goed gelezen heb, is bij het voorkeursalternatief, wordt eigenlijk de situatie in Veghel gehandhaafd in de zin van 2x2. En dat zal waarschijnlijk een stukje, is het al 2x2 en een stukje is nog 2x1. Maar de kruisingen die er zijn, en dat zijn juist de ophouders, laat ik het zo maar even zeggen. Ik heb begrepen dat die gehandhaafd blijven. En is de verwachting dat het probleem wat nu al geconstateerd wordt, daardoor wordt opgelost, of dat het toch maar zal blijven doorsudderen?
Ja, de situatie in Veghel, daar kunnen we, als we kiezen voor de doorgaande route door Veghel, kunnen we geen ongelijksloerse kruisingen maken, want die ruimte is er niet. Hè. Je moet omhoog, daarvoor heb je ruimte nodig. Die is er niet, we zitten geklemd tussen de kanaal en de bedrijven. Wat we daar doen, is we een klein stukje van de huidige situatie van de A50 tot aan de Amert is al 2x2. Van de Amert tot aan de Telerbrug, die wordt opgewaardeerd van 2x1 naar 2x2. En ook de kruisingen, die worden 2x2 gemaakt, zodat je een voldoende afwikkelcapaciteit hebt. Dus de capaciteit van de Amert tot aan de Telerbrug, die wordt vergroot. Dus het is niet het handhaven van de huidige situatie, maar wel zodanig dat we de verkeersproblemen daar op kunnen lossen. Ja. Ik had het net over de wegvakken. U had terecht opmerking van problemen zitten vaak bij de kruispunten. Dat klopt. We zien dat, ik kom even op Veghel terug, maar ook naar Noordflank. In deze regio zien we dat de kruispunten in 2030 tot overbelasting leiden. Ook de rotondes, onder andere in Boerdonk en de Geemertse rotonde, die zitten ook op een max. Die leiden ook tot knelpunten. En we zien de overige rotondes, dat die niet direct tot het maximale belasting zitten, maar wel een hele matige verkeersafwikkeling gaan vertonen in 2030. Als we dan kijken, hoe lang is die situatie houdbaar? Het model rekent uit de situatie in 2030. Maar wat na 2030, hoe lang is die houdbaar? Dan zie je dat nog wel een doorkijk heeft. Maar we zien ook wel dat na 2030, en dan moet je toch een tijdshorizon hebben van 5 tot 10 jaar na 2030, dat die robuustheid, dus hoe lang is die houdbaar met deze hoeveelheid, dat het echte wensen over gaat laten. Dus daar zie je de problemen op onderdelen nog verergeren. Dat heeft alles te maken met doorstroming en zeg maar de knelpunten op de kruispunten. Als we kijken naar de verkeersveiligheid, wat een ander doel is, dan zien we ook een groei van 40% geprognosticeerd. We hebben 55 ongevallen in 2010. Gelukkig, wel is 10 ook al veel, maar gelukkig 10 met, of maar 10 met slachtoffers, maar dat is nog te veel. Dus ook daar zien we een groei die in onze ogen onwenselijk is. Als we vanuit deze probleemsituatie... Ja.
Mag ik daar een vraag over stellen?
Ja.
Ik neem aan, als je al de gelijkvloerse kruisingen eruit haalt, dan haal je een aantal onveilige situaties uit. Is dit hier ook in meegenomen?
Ja. Misschien even voor de helderheid. Wat ik hier schets, is de situatie als we niets doen. Dus als we niets doen en we laten het liggen zoals het er nu ligt, hè, met gelijkvloerse kruisingen, dan zijn dit de verwachtingen. Ik ga nu over tot een welke oplossing kiezen we dan? En hoe kunnen we dan de problemen oplossen?
Nee, toch nog één vraag, als dat mag, over die robuustheid. De robuustheid laat naar 2030 te wensen over. Ik neem aan dat is daarbij rekening gehouden met ontwikkelingen in het vervoer. Dat er wat meer openbaar vervoer is naar smart mobility en dergelijke. Is dat daarin meegenomen of is dat nog niet daarin verwerkt?
Nee, dat is daarin meegenomen. Ja. Ja. Samen met de stuurgroep hebben we nagedacht welke strategie zouden we dan moeten ontwikkelen om die problemen in de toekomst de baas te zijn en welke alternatieven hebben we dan. En toen hebben de bestuurders een toekomstbestendige aanpak afgesproken die bestaat eigenlijk uit 3 onderdelen. Pak nu aan waar nu de problemen zich voordoen en hef die op. En die liggen met name op het gebied van de doorstroming op een aantal locaties, maar ook verkeersveiligheid. Dus pak die nu aan. En ga daarmee ook kijken of je de leefbaarheid langs die weg kunt verbeteren. Dat is zeg maar het eerste punt. Het tweede punt is als je dan investeringen doet, ga dan kijken of die investeringen ook toekomstvast zijn. Door meteen die knelpunten aan te pakken en ze toekomstbestendig te maken. Dat wil zeggen, ontwerp die dan op een 2x2 weg en leg die dan ook aan voor een 2x2 weg. Want als die dan ooit groeit naar een 2x2 baan, dan heb je de kunstwerken alvast zodanig ontworpen dat je niet opnieuw een herinvestering moet doen. Wat er wel blijkt, is dat de verkeerscijfers geen aanleiding geven om op dit moment over te gaan naar een 2x2 profiel. Dus de weg die blijft, zoals die nu ook is, een 2x1 strooks weg. Maar door dit zo te doen, leg je wel de basis voor de mogelijke groei naar een 2x2 weg. Om nou niet te wachten totdat er files gaan ontstaan of knelpunten gaan ontstaan, is ook afgesproken dat we daar een monitoringsprogramma onder gaan zetten. Dus ga goed in de gaten houden. Dat kunnen we ook tegenwoordig met smart mobility technieken. We hebben allemaal telefoon bij ons of een GPS in de auto. Nou, dat leidt allemaal tot gegevens op basis waarvan je tijdig kunt aanzien komen of er drukte gaat ontstaan en knelpunten gaat ontstaan. Dus onderdeel van deze toekomstbestendige aanpak is ook monitoring en bijsturing op het moment dat we problemen zien aankomen. Dat is de toekomstbestendige aanpak die we hebben afgesproken met elkaar.
Even een vraagje.
Ja.
U zegt gaan monitoren, maar is het niet op voorhand te bekijken dan dat het een 2x2 meteen uitvoeren een betere conclusie is?
Nou, de
cijfers... Er zijn zienswijzen ingediend op de MER.
Ja, klopt.
En die worden gewoon van tafel geveegd, omdat we houden vast aan dit profiel. Want we hebben eigenlijk, als CDA Labik, hebben ook een zienswijze ingediend voor de leefbaarheid en de ontsluiting en dergelijke en bereikbaarheid voor de gemeente Labik in de deelopgave vanwege de bereikbaarheidsagenda. Wat voor invloed dat zou kunnen hebben met een 2x2. En daar kunnen we nu niks aan getoetst zien. Omdat het puur alleen over die profiel gaat, 2x1 voor de N279.
Nou, de keuze voor het profiel van 2x1, dat wordt gestoeld op basis van de verkeersberekeningen. Als de verkeersintensiteiten niet dusdanig hoog zijn dat je zegt hier hoort een 2x2 weg bij te liggen om dat te kunnen afwerken, dan kies je niet voor een 2x2 weg, maar kies je voor een 2x1 weg. En dat is de input geweest om een keuze te maken voor een 2x1 weg. Dus verkeerscijfers, ja. Daar staat hij, bovenaan de eerste regel. De keuze voor de alternatief, als input voor de alternatief, is een 2x1 baans weg met 80 km per uur. Ongelijksvloerse kruisingen die dan ook meteen toekomstbestendig worden ontworpen en aangelegd. Eventueel keuze voor omleidingen, zowel bij Veghel als bij Helmond. En daar hebben wij 4 alternatieven voor opgesteld. En die alternatieven, die kennen weer uitvoeringsvarianten. U kunt zich voorstellen, en dat zal ook hier daar nog meteen aan de orde komen, dat een bepaalde aansluiting, die kun je op verschillende manieren maken. Nou, dat noemen wij uitvoeringsvarianten. Maar de MER gaat met name in op de tracé-alternatieven en vervolgens op die onderliggende variant. We hebben dus 4 tracé-alternatieven. We blijven op allebei de situaties op de bestaande weg, zowel in Veghel als in Helmond. 2 is, we kiezen alleen voor de omleidingen Veghel en Helmond bestaand. 3 is het omgekeerde, dan blijf je in Veghel op de bestaande route, kies je voor de omleiding Helmond. En 4, dan kies je voor allebei de omleidingen. Ik heb dat even op een plaatje nog aangegeven. Alternatief 1, dat is doorgaande route. Dit is de doorgaande route van de N27 van Veghel, Helmond ongeveer hier en daar Asten. 2, dan kies je hier voor de omleidingen Veghel. Blijf je hier op bestaand tracé. 3, omgekeerd, dan blijf je hier op bestaande tracé en dan kies je hier voor de omleiding Helmond. En 4 is allebei de omleidingen. Die hebben we onderzocht. Waar gaat hoofdzakelijk, en dan doe ik andere discussies niet te kort, maar waar gaat hoofdzakelijk een discussie, die zien we op 2 fronten gevoerd worden. 1, hoe doen we dat nu in Veghel? Kiezen we in Veghel voor de blauwe lijn, dit is Veghel. Hier, kiezen we voor de N279 die van Keldon komt voor doorgaande route, zo naar Den Bosch. Of gaan we er hier af met een tunnel of een brug, dan kiezen we hier voor een nieuwe omleiding daar op de A50. Of, en dan heb ik even over een variant daarop, gaan we halverwege al naar de afslag hier eerder. Dan pakken we de corridor naar eerder toe. Kijken we naar Helmond, dit is de stad Helmond en dit is Dierdonk. Dit is het kanaal. Dit groene is onderdeel van de huidige route. Dan pak je gewoon de Wolfsputterbaan en dan ga je hier naar het zuiden. En de Paarse is de omleiding om Helmond. Daar, als we kijken naar de discussie, zit daar een heel grote aandacht voor de discussie. Wat doen we dan in, als we dan de beoordeling van die tracé-alternatieven doen, wat brengen we dan in kaart? A, wat draagt die bij aan de doelen? Want iets wat niet bijdraagt aan de doelen, dan wordt er door bestuurders vaak ook niet voor gekozen. Dus draagt hij bij aan de verbetering van de doorstroming, draagt hij bij aan de vergroting van de verkeersveiligheid en daarmee ook de leefbaarheid te bevorderen. Dat is 1. 2 is, we brengen alle milieueffecten in kaart. Er staat een hele lijst van allerlei milieueffecten die ook in die factsheets, zoals u wellicht heeft gezien, met al die plussen en de minnen en de korte tekst erachter, is dat beoordeeld. En onderaan zien we ook nog de derde factor, dat zijn de kosten. Nou is dit alleen, heeft dit betrekking op de milieueffectrapportage. U zult zich voorstellen dat er nog meer overwegingen kunnen zijn om voor een bepaald alternatief of tracé te kiezen. Maar wij brengen in dit met de milieueffectrapportage, brengen we in ieder geval deze feiten in kaart. Dan pak ik een paar thema's eruit en loop ik kort met u door. Wat zien we nou aan de hand van die thema's? Als je kijkt naar de doorstroming en de verkeersveiligheid, twee belangrijke doelen, komen dadelijk op de effecten, dan zie je eigenlijk dat alle alternatieven een verbetering geven van de doorstroming, zit met name in het ongelijkvloers maken van de kruisingen. Kijken naar alternatief 1 en 3, dat is waar je kiest bij een omleiding Helmond, dan dragen die nog beter bij aan de doorstroming en de doelen. Kijken naar 2 en 4, en dat heeft te maken, daar zit de omleiding Veghel in, dan draagt dat in mindere mate bij, dat heeft te maken met het feit dat de omleiding Veghel minder verkeer trekt. We zien in de verkeersmodellering dat het verkeer toch voor een deel door Veghel heen blijft rijden, omdat het fysiek het kortste afstand is. Ze zouden eigenlijk de bocht kunnen nemen aan de A50 en dan naar het noorden. Dus we zien dat hij eigenlijk te weinig verkeer trekt en daardoor ook wat minder scoort in de doorstroming. Ja.
Maar bent u daarbij dan alleen uitgegaan van zeg maar verkeer noord-zuid, wat vanuit de 279 naar het zuiden gaat? Of heeft u daar in de berekeningen ook meegenomen het oost-west verkeer, zeg maar wat vanaf de A50 naar de 279 zou kunnen?
Ja. Nee, in het model gaat uit dat alle verkeer wat hier in deze regio zich bevindt, dat zowel een stukje doorgaand verkeer, regionaal verkeer, woon-werkverkeer, dus ook mensen die in Helmond wonen en naar Gemert moeten of noem maar op, dat zit allemaal in dat verkeersmodel. Dus niet alleen het Noord-Zuidverkeer. Kijken we naar verkeersveiligheid, dan zie je in alle alternatieven dat de verkeersveiligheid toeneemt met zo'n 5% of 5% minder ongevallen. Ook dat heeft te maken met het feit dat je de kruisingen en de koude oversteken, zoals je die noemen, dat die ongelijkvloers gemaakt gaan worden. Dat is geen onderscheidend criterium in de keuze van de alternatieven. kijken we naar de milieueffecten. En heb ik een paar bij elkaar gepakt. Als je kijkt naar leefbaarheid, en dan pak ik even geluid, lucht, gezondheid en externe veiligheid samen. Wacht, ik doe het even vanaf mijn blaadje, want dat kijkt wat lastig. Dan zie je dat als je kiest voor het bestaande tracé, dan zie je met name de geluidsbelasting op dat bestaande tracé toenemen. En dat is eigenlijk het hoogste in Veghel. We zien in Veghel moeten we echt met geluidsschermen aan de slag. En daar ontstaan dus ook meer gehinderden. Dat heeft vanwege het feit dat er meer mensen in de of langs de doorgaande dan routes wonen. Kijk je naar de omleiding, dan gaat er een deel van dat geluid gaat verschuiven. Dat kantelt naar buiten. En dan gaan er dus, je hebt dus meer mensen bij de doorgaande route die een lagere geluidsbelasting krijgen. Maar kijk naar de omleiding, daar wonen mensen die eigenlijk nu nauwelijks geluidsbelasting hebben. Die krijgen wel een geluidsbelasting, behoorlijke toename. Weliswaar allemaal onder de norm, maar die krijgen wel een toename. Dus je ziet op de doorgaande routes, daar zie je meer mensen minder geluid krijgen. En in het buitengebied eigenlijk net andersom. Dan wonen ook minder mensen, maar die krijgen wel meer geluid. Die blijven allebei de situatie onder de norm. We hebben wel een aantal plekken waar we met geluidsschermen moeten gaan werken. En ook die zijn in de factsheets, zijn die locaties ook aangegeven.
En tot welke afstand wordt eigenlijk een bedrijf of een woning als gehinderde beschouwd? Is daar beeld van te geven? Want in Veghel staan een paar woningen langs de 279 en de rest zijn bijna allemaal bedrijven. En ik kan me voorstellen dat daarachter liggen natuurlijk ook nog wel wat meer woningen. Maar ik weet niet tot hoever wordt dat meegenomen in de berekeningen.
Ja, ik kijk even naar mijn collega. Hij pakt er gelukkig al een microfoon. Want Jos is daar goed in thuis, Jos. Het knopje.
Is dit beter? Ja, oké. Okay. alle woningen die enigszins beïnvloed worden, dus dat is wel een behoorlijk groot gebied, zeker een kilometer rondom het tracé, wordt bepaald per individuele woning hoeveel de geluidssituatie verandert. Dus je kunt per woning zien, dat komt straks op kaart, hoeveel dB zeg maar daartoe of afneemt. En de trend overigens in Beek en Donk is dat dat behoorlijk afneemt op alle plek. Het speelt met name natuurlijk rondom Bemmer of de woningen die in Bemmer zitten. Daar is een behoorlijke afname. Er is slechts een kleine toename van 1 of 2 dB vlak bij de aansluitingen. Dat komt doordat het verkeer daar wat anders gaat stromen. Maar dat is diep onder de norm. Dus dat is eigenlijk niet substantieel dicht in de buurt van de kritische geluidnormen.
Ja, Jos, dank je.
Dan heb ik toch nog even, of ik heb iets gemist, maar tot welke afstand wordt dan meegenomen ongeveer?
Ja, zo groot als laat ik het anders zeggen, zo groot als de tracébundel is. En die is ongeveer 2 kilometer breed aan weerszijden van de weg. Dus dat is een behoorlijk grote afstand, totdat er bijna niks meer meetbaar is, zeg maar.
Ik wil een aanvullende vraag stellen. Het soort wegdek is ook bepalend voor de geluidshinder. Wordt daar ook rekening mee gehouden?
Ja, absoluut. Als wij nou zouden constateren dat er een geluidsprobleem is, dat is dus in deze omgeving wat minder het geval, op andere delen van het tracé wel, dan kunnen wij bijvoorbeeld als eerste stap kiezen voor stiller asfalt. En dan passen we dat ook als zodanig toe. Er zijn overigens verschillende typen stiller asfalt en sommige daarvan die vergen weer meer onderhoud. Dus die worden dan niet altijd gekozen als je een integrale milieuafweging maakt. Maar die worden in principe toegepast als eerste stap en als tweede stap kun je geluidsschermen toepassen.
Ja, dan had ik toch nog een vraagje daarover. Ik heb net gelezen dan de voorstellen van het college hier om dus de ongelijkvloerse kruisingen bij de rotonde hier, de 2,79 omhoog te brengen. Hoe zit dat dan met de geluidsbelasting? Want dan kun je daar geen geluidsscherm meer aanleggen zo boven of zo hoog. Want dan denk ik dat dus het zicht helemaal naar de Filistijn is, zo moet je zeggen. Maar het gaat meer over het geluid wat geproduceerd wordt als de weg omhoog gelegd wordt.
Het klopt als de weg omhoog gelegd wordt dat de geluidshinder in de directe omgeving wat hoger is. Dat is orde grootte van 2 dB. 2 dB is sowieso wel een logaritmische schaal. Dus daar moet je wel iets naar kijken. Maar het zit allemaal heel zwaar onder de norm. Dus je praat zeker niet over een geluidsbelasting die boven de gangbare geluidsnormen uitsteekt. Dus het kan zijn dat die woningen die dichterbij liggen dan bijvoorbeeld, maar ik weet niet precies de cijfers, van 45 naar 47 gaan of van 47 naar 49. En dat is een geluidstoename. Zodra de weg wat hoger in het landschap ligt, is er ten opzichte van 4, 5 woningen die rondom de rotonde liggen, of rondom de huidige rotonde, zeg maar, dat daar een iets hogere geluidsbelasting is, maar ver onder de norm.
Aanvullend vraagje. Dus als ik het goed begrijp, is het tracé van op Labeeks grondgebied wordt niet meegenomen in een nieuw asfalttype voor geluidsnorm. Alleen de nieuwe objecten die er komen.
Dat klopt, dat is in principe niet nodig. Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vertelde net dat de verschuiving optreedt op het moment dat je voor een omleiding kiest. Dat effect is in Helmond net iets groter als in Vechelsen, omdat er langs de doorgaande route in Helmond meer mensen wonen. We zien wel, kies je voor de omleiding, dan zien we aan de noordflank van Dierdonk het aantal gehinderden, zoals Jos net schetst, toenemen. Kijken naar lucht, met name fijnstof, stikstof, maar ook de externe veiligheidsrisico's, dan zijn die heel licht verbeterd die in alle vier de alternatieven, omdat de auto's wat beter doorstromen, blijft allemaal onder de norm. En daardoor is het gezondheidseffect niet beoordeeld als negatief. Kijken we naar natuur, dan is dat niet zo moeilijk te veronderstellen dat een omleiding meer inbreuk heeft op natuur dan een doorgaande route. Vandaar dat ik hier ook met name ook de omleiding behandel. We zien nauwelijks tot geen toename op stikstofdepositie die belangrijk is voor onze Natura 2000 gebieden. Omdat wij in Helmond door natuur gaan, ook door een waterbergingsgebied, dan zit daar een grotere compensatieopgave. Omdat we daar, we zorgen voor een barrièrewerking, we zorgen voor een stukje versnippering, een stukje verstoring. Daardoor scoort, als je op dat facet kijkt, scoort de omleiding wat minder. Er worden al wel in het ontwerp en ook in de kosten, zijn al maatregelen genomen voor een aqueduct en ook dassentunnels. Kijken naar het ruimtebeslag, dan zal een omleiding ook altijd een aantasting geven van de waarden die in zo'n buitengebied zitten. Ook daar moeten wij compensatie en mitigatie toepassen. Dus zorgen dat het niet te veel verslechtert. En wat we verslechten, moeten we compenseren. En ook daar zien we dat de compensatieopgave voor het Helmondse groter is als we kijken dat vergelijken met de situatie in Helmond. Nogmaals, in het ontwerp zijn al ecologische voorzieningen en ook in de kosten zijn er ecologische voorzieningen ook meegenomen. Kijken we naar water, dan zien we nauwelijks effect op het grondwater. We zien maar, wel.
Een vraag stellen voor die compensatie.
Ja.
Wordt die op de plek van het tracé gecompenseerd of mag dat over heel Europa zijn, bij wijze van.
Jos?
We hebben als provincie daar spelregels voor vastgesteld en vastgelegd. Want wij hebben met z'n allen een ecologische hoofdstructuur, of natuurnetwerk heet dat tegenwoordig, nog te realiseren. Dat is nog niet helemaal klaar. Hè. Dat is nog bijvoorbeeld landbouwgrond die wel aangewezen is natuur. Dus het principe is dat de compensatie van natuur die verloren gaat door fysieke aantasting, dan wel door geluidstoename in de natuur bijvoorbeeld, want dat telt ook mee, om die altijd te leggen in de nog niet gerealiseerde, het niet gerealiseerde deel van het natuurnetwerk. Mocht dat nou niet lukken in de omgeving, want het is in beeld te brengen waar die liggen, dat hebben we ook in beeld, dan kan het ook zijn dat dat in een groenfonds gestort wordt en dat dat benut wordt om elders in Brabant natuurnetwerk te realiseren.
Dan heb ik daar nog een vraagje over. Kijk, de rondweg of de omleiding rond Helmond sluit op dat moment Rijpelberg af van de groenvoorziening, of dus het natuurgebied waar ze nu op dit moment eigenlijk vrijelijk in kunnen lopen. Hoe wordt dat dadelijk geregeld? Want die weg sluit dan af. En op de 279 zijn toch al op dit moment maar weinig plaatsen waar je dus naar de andere kant kunt. Hoe zit dat dadelijk bij die omleiding?
Ja, we hebben behalve milieuaspecten hebben we ook de aspecten op of recreatie, recreatief gebruik en bijvoorbeeld landbouw ook in natuur of in beeld gebracht. Dus voor recreatie is gekeken, zijn daar recreatieve structuren of gangbare uitlooprichtingen. En dan wordt er naar gekeken waarbij het principe is dat die gehandhaafd blijven. Dus het aantal wandelroutes, het aantal recreatieve fietsroutes blijft gelijk. Soms kan iets omgelegd worden. Maar het effect wordt in ieder geval meegenomen bij het effectbepaling en de effectvergelijking van de verschillende varianten of alternatieven.
Ja, omdat nu op dit moment kan men vrijelijk dus de natuurgebieden in daar van de Rijpelberg uit naar het oosten toe.
Nee, want je kunt maar op een paar plekken de weg overheen of onderdoor.
Ja.
En die plekken, er blijven net zoveel plekken.
Ik heb nog een vraag, of geen vraag, eigenlijk een constatering. Ik constateer dat, in deze kant hier, hallo. Ik constateer dat de groencompensatie gewoon afgekort kan worden. Punt.
Afkoop is niet het goede woord, want de provincie heeft...
U stopt het in de fonds en dan kunnen we over een paar jaar bekijken waar we het ergens voor gebruiken. Kom kort, u zegt meneer.
Nee, maar dat fonds wordt wel serieus genomen door het provinciaal bestuur. En men wil dat ook realiseren, heeft daar ook een datum aan gehangen. Maar wel in die omvang zoals het afgesproken is. Dus overigens anders dan in andere provincies. Want daar is het areaal natuurnetwerk wat kleiner geworden. En Brabant heeft dat gehandhaafd op wat het in het verleden was. Maar wil dus ook expliciet dat deel realiseren. En vandaar dat als ze zelf een compensatieopgave veroorzaken, die ook graag willen terugleggen in het natuurnetwerk.
Mag ik nog een vraag stellen over, daar staat de omleiding Veghel in combinatie met tunnel leidt tot verdroging in het beekdal van de A. Dan lijkt mij wat vreemd, want de omleiding die staat is ingepland ten westen van het kanaal en de A loopt ten oosten van het kanaal. Dus ik vind dat wat vreemd, moet ik heel eerlijk zeggen.
Hij is op deze, ik dacht even het plaatje terug te halen waar ik het goed kan laten zien. Deze is wat lastig te zien. Ik zal het even proberen met de pointer aan te geven. Dan kijk ik even naar alternatief 2, rechtsboven. Dan ziet u hier de omleiding. En dan ziet u hier een uitstootmikje, daar. Je zit aan de noordoostkant van de weg, langs het Aardal. Dan maken we dan maakt de Aardal een bochtje. En in die bocht leggen wij... Als je kiest voor de omleiding, de tunnel of een brug aan, ga je daar naar beneden, dan krijg je een verstorend effect op de Aardal, wat dicht tegen de tunnel, het kunstwerk van de tunnel aan ligt. En daar ontstaat verdroging en dat moet je dus tegengaan met een aantal maatregelen. Dat staat in de tekst. Ja?
Dat wordt gecompenseerd, want wij hebben met z'n allen een te realiseren waterbergingsopgave. Dus als die kleiner wordt door de ingreep, maar ik weet niet of u dat bedoelde, want ik dacht dat u het bij de omleiding Dierdonk bedoelde, want daar zitten we... Ik bedoelde Veghel. Okay.
Het water, wat ik vertelde, er is nauwelijks invloed op het grondwater... Waar we wel naar kijken is, wat Jos ook aangaf, de waterbergingslocaties, ook hier in dit gebied, de Bakelse Beemden. Als we kiezen voor de omleiding, dan raken we de waterberging. We zijn nog even met elkaar aan het kijken, want er ligt ook een vistrap. We zijn aan het kijken, kunnen we het ontwerp zodanig wat aanpassen dat u die vistrap niet hoeft te raken. Mocht u die raken, dan moeten we die natuurlijk mitigeren. Dan moeten we opnieuw die vistrap herstellen of verleggen. Dus het is ons ook aangelegen om dat niet te doen. Maar we moeten ook zeg maar, de vierkante meters of kubus waterberging die verloren gaat ten gevolge van zo'n ingreep, die moeten we ook weer terugbrengen. Dus er zijn de mitigerende maatregelen met name voor de waterberging. En daardoor is ook het waterschap vertegenwoordigd in de stuurgroep en ook in de projectgroep. om dat goed met ons op kaart te krijgen. Kijken we naar ruimtelijke kwaliteit. Die wil ik even als laatste nog. Dan kennen wij een aantal onderdelen. Eén, ik vind dat zelf altijd wel interessant. Ik ben ook automobilist en ik zit ook op de weg. Ik vind het hartstikke fijn om op een weg te rijden die er leuk uitziet. Dat noemen ze de belevingswaarde vanaf de weg. En omdat dit toch een type is van een weg die gebonden is met het kanaal. En dat noemen we zogenaamde kanaalweg. Dan neemt die belevingswaarde die neemt toe als je daar de ruimte voor geeft. Alternatief 3, waarbij we ook nog kiezen voor de omleiding Helmond. Dan rij je ook nog door een groen gebied. En zeker als je die goed inpast. Als je goed nadenkt van hoe kan die weg ingepast worden in het landschap. Dan heeft dat nog een hogere belevingswaarde. Omgekeerd. Dus als je in een omgeving woont en je krijgt daar een weg te liggen, dan neemt die, hoe goed je hem ook probeert in te passen, altijd af. Want je ziet onderdelen van die weg. Of je ziet een hogere aansluiting, of je ziet een brug in de verte. Dan wordt beoordeeld als een afname van de beleving van de mensen in de omgeving. Kijken we naar de gebruikswaarde en de toekomstwaarde. Dan moeten we denken aan, als ik een omleiding aanleg, kan ik in dat gebied nog alles realiseren? Kan ik daar nog een ruime waterberging maken? Kan ik daar nog natuur ontwikkelen? Dan word je beperkt omdat er een weg ligt. Dat heeft te maken met wat is dan de toekomstwaarde en de gebruikswaarde van de gronden. En die scoren dus bij de omleidingen wat minder.
Kunt u mij even uitleggen hoe het kan dat de belevingswaarde vanuit de omgeving neemt in alle gevallen af? Dus dat zou betekenen dat ook als het bestaande tracé gehandhaafd wordt, dus variant 1, dat dan ook zou afnemen. Ja. Terwijl er eigenlijk niks verandert dan.
Mijn buurman maakt al de beweging, ik neem wat u bedoelt, dat de kruising wordt ongelijkvloers gemaakt en die ziet u in het landschap.
Dat
als het als nu dus Veghel in een bos rijdt, dan zie je inderdaad die... Die ongelijkvloerse kruising. Ja. Het derde onderdeel, dat zijn de kosten. Ik weet niet of die te lezen zijn van afstand. Maar kies je voor allebei de bestaande tracés, dan is dat begroot op ruim 200 miljoen. 204 miljoen om exact te zeggen. Kies je voor de omleiding Veghel, dan is dat begroot op 260 miljoen. Want dan moet je ook het kanaal kruisen. Kies je voor de omleiding Helmond, dan is dat iets goedkoper, maar ook nog een 250 miljoen. Kies je voor de beide omleidingen, dan schieten we door naar net boven de 300 miljoen, zo'n ruim 300 miljoen, 306 miljoen euro. En dan kom ik op mijn volgende sheet en ziet u meteen...
Nog even één vraagje, want er viel mij op. De kosten zijn exclusief BTW. Is die BTW dan verrekenbaar voor de overheid? Want dat zou nieuw voor mij zijn.
Dat durf ik u op dit moment eerlijk gezegd niet te zeggen.
Ik ben bang dat ik dat wel kan zeggen.
Nou, dan...
Namelijk niet verrekenbaar.
Oké, dan mag u mij verrassen.
Nee, want dan zou het namelijk gewoon veel reëler zijn om de kosten inclusief BTW mee te nemen. Want dan weten we ook gewoon waar we over praten.
Ja. Ik neem weer mee als aantekening. Ja. Wat ik even wilde aangeven is dat als je kiest voor... 4, dus allebei de omleidingen, dan kom ik meteen bij de eerste regel van mijn volgende sheet. De Provinciale Staten heeft in juni 2016 265 miljoen beschikbaar gesteld voor dit project als onderdeel van het programma Smartways. En dan ziet u bij alternatief 4 dat we daar boven komen. Dan zijn we ook nog een vraagstuk rondom budgettering. Met 265 miljoen is op dit moment een budget wat beschikbaar is gesteld voor het oplossen van de vraagstukken die we hebben. Eén en laatste sheet is dit. Op 20 april is de stuurgroep bij elkaar gekomen. En die hebben op basis van de informatie die wij aan onze bestuurders hebben geleverd. Die hebben ze een keuze gemaakt voor een voorlopig voorkeursalternatief. Ik zeg daar meteen bij dat de gemeente Meijerijstad... vanwege de verkiezingen begin van dit jaar, hebben aangegeven geen standpunt in te nemen op 20 april. Omdat er nog afspraken zijn rondom een MKBA. Dus die hebben op 20 april ook geen uitspraak gedaan. Maar de stuurgroep die heeft een richting aangegeven. En hebben ze gedaan op basis van de tracé-alternatieven en de onderliggende varianten. Waarbij we dus wel hebben gekeken naar de infrastructurele maatregelen met de bijbehorende. En ook begrote mitigatie en compenserende maatregelen. Dus mitigatie en compensatie zit in de budget zoals ik het net liet zien.
Mark, mag ik er even bij aanhaken over het woord mitigatie, want ik heb net een kleine fout gemaakt. Ik werd erop gewezen door mijn buurman Martin, dank dat u een oplettende ambtenaar hebt. Want die heeft natuurlijk al lang gezien dat hij de buit binnen heeft. Ik had gezegd dat er geen stil asfalt hier wordt toegepast, maar dat is voor dit gedeelte wel het geval. Dus die buit hebt u al binnen.
Waarvoor dank, Jos. Ja. Naast de inframaatregelen en de mitigerende, compenserende maatregelen hebben we ook een budget gereserveerd om in de toekomst smart mobility maatregelen toe te gaan passen. En dan moet u denken aan, kunnen we nog slimmer samen met de logistieke sector kijken naar verkeersregelsinstallaties die heel goed af te stellen zijn, maar ook kunnen anticiperen op drukte. En we willen ook inzetten op het ontwikkelen van mobiliteitsdiensten. En dat houdt eigenlijk in dat we heel snel beschikbare data kunnen krijgen om bijvoorbeeld van vervoerstroom over te stappen. Of te zien wanneer er drukte is, wanneer ik wel op de weg moet zijn of niet op de weg moet zijn. Dat gaat heel snel, die ontwikkeling. En dat doen we niet alleen, maar dat doen we ook weer met behulp van het deelprogramma Smart Mobility onder het brede programma.
Hallo, Mark, heeft u ook een slow lane gedacht van Den Bosch naar Asten, voor de mensen die, want we hebben het allemaal over fietsen, e-bikes en zo. Dat zou je er ook meteen langs een slow lane kunnen leggen, dan zijn we er ook meteen weer klaar.
Nou, die zit er niet in. En we kijken wel naar fiets. Wat we zien, met name in deze regio, dat er heel veel fietsverbinding, maar ook autoverkeer, zit, ik noem het maar even een soort radiaal vorm, naar Eindhoven en of Helmond. Dus het gaat allemaal als een soort ster. We zien ook op het gebied van OV, zien we niet zo'n sterke relatie tussen Veghel en deze zijde van het kanaal en naar Helmond toe. Dus die relatie naar Helmond en Eindhoven die is veel sterker. En daar hebben we ook in overleg met de bestuurders zijn we aan het kijken naar de mogelijke plussen. Want dan maak ik even het bruggetje naar de mogelijke plussen. Wij zijn op vraag van de bestuurders aan het kijken naar wat kunnen we nog meer doen dan de keuze die op 20 april is gemaakt. En dat kan liggen op het gebied van extra duurzaamheidsmaatregelen. Dat kan energie zijn, dat kan licht zijn. Maar ook de vraag, kunnen we nog iets bovenwettelijks doen? Dus wij als overheid gaan uit van de wettelijke normen. Maar kunnen we op een aantal vraagpunten of een aantal locaties iets bovenwettelijks doen? Nou, die vraag die hebben we meegekregen, die zijn we nu aan het uitwerken. En volgende week donderdag komt de stuurgroep weer bij elkaar om daarover te buigen. En over die plussen met elkaar afspraken te maken. Zodanig, dat is mijn laatste sheet, dat we op 26 juni de stuurgroep kunnen helpen informatie te leveren om een focusalternatief te kiezen. Zoals ik al zei, is dat een advies aan de gedeputeerde staten van de provincie. Die dan in juli is gepland het focusalternatief gaan vaststellen. En dan krijgen wij de opdracht om dat verder uit te werken in het MER, het milieueffectrapportage. Kleine doorkijk nog. We schatten in dat in het najaar het MER ook gereed gaat komen. Dat wij na de zomer ook starten met de ruimtelijke procedure, zodat het in het tweede kwartaal van volgend jaar, en of dat nou een provinciaal inpassingsplan is of een bestemmingsplanprocedure, daar moeten we nog met de bestuurders een keuze in gaan maken. Maar het tweede kwartaal van volgend jaar zal dat plan of plannen klaar zijn. Dan worden die ook weer ter inzage gelegd. Dan heeft u ook weer, en ook wij als burger hebben allemaal de mogelijkheid om een inspraakreactie te geven. Dan loopt die procedure door, zodat naar schatting eind 2018 provinciale staten, als we kiezen voor een PIP of de gemeente, als we kiezen voor een bestemmingsplan, in ieder geval vastgesteld hebben. Dan hebben we geschat 2019 voor de contractfase, voor de bestekken maken, aannemers selecteren en te gunnen. En dan is gepland dat we in 2020 kunnen starten met de uitvoering. Tot zover mijn presentatie en toelichting, voorzitter.
Dank u wel. Mag ik nog een vraag stellen?
Als de vraag, nog technische vragen zijn.
Inderdaad, een technische vraag. Want daarvoor zitten we nou ook hier bij elkaar. Hè. Nee, ik vroeg me heel even af. U gaf aan, als ik het goed heb opgeschreven, 204 miljoen zou de aanpassing van variant 1 zijn. En wordt daarin ook meegenomen, zeg maar, de geluidswerende voorzieningen in Helmond, niet alleen bij Dierdonk, want daar hebben we tot nu toe over gesproken, maar ook bij Brouwhuis en ook bij Beekendonk. Dus overal waar geluidswerende voorzieningen aangelegd moeten worden, die zijn er allemaal in meegenomen dan.
Ja, dat klopt. Okay. Die zitten erin, ja. Zowel in het ontwerp, hè, dus in de ruimte, maar ook in de kosten.
Oké. Okay.
Maar niet in Aalerixel en ook niet in Dierdonk. Wel bij Brouwhuis en wel in Veghel bij de Leest en de Bloemenwijk. Want dat zijn de enige plekken waar de geluidslast nog zo hoog is dat je conform de wet daar voorzieningen moet treffen. Geluidsschermen.
Begrijp ik u nu goed dat u zegt dat de geluidsoverlast in de huidige situatie, maar ook dadelijk in de nieuwe situatie, beneden de normen blijft die een aanpassing vereisen voor geluidswerende voorzieningen?
Dat klopt. Door bijvoorbeeld stiller asfalt toe te passen, blijven we ruim onder de norm. Dat wil niet zeggen dat er dik onder de norm een toename van de geluidshinder kan zijn. Maar daarvoor hoef je wettelijk gezien geen voorzieningen te treffen, geen schermen bijvoorbeeld.
Verbazingwekkend.
Ik wil toch een keer terugkomen op een eerder gestelde vraag. Of in de MER alleen het voorkeursalternatief wordt meegenomen, wat nu door ons vastgesteld moet worden, of dat er ook andere alternatieven zijdelings worden meegenomen. En daar stel ik eigenlijk in het kader van, ja, ons college stelt een voorkeursalternatief ook voor en een aantal dingetjes. En dan zijn we benieuwd van, als de procedure definitief 1 juni een keuze moeten maken, of we het later ook nog op basis van goede onderbouwing nog iets kunnen aanpassen, ja of nee. Anders heeft die doelstellingen van het college.
In het MER hebben we even teruggehaald, hebben we deze 4 tracé-alternatieven onderzocht. En zoals ik zei, in elk tracé zitten een verschillende aantal varianten. En als ik even inzoom op deze situatie, hebben we bijvoorbeeld voor de rotonde Boerdonk hebben we 2 uitvoeringsvarianten. Voor de rotonde bij Gemert hebben we 2 uitvoeringsvarianten. En zo zijn er voor verschillende kruispunten en rotondes verschillende varianten. En die zijn ook bekeken. Dus zowel op het niveau van het hele tracé als op het niveau van de aansluitingen. Dat op uw eerste vraag. De tweede vraag, dat u zegt van goh, als er nou een keuze is gemaakt, wat kan dan nog veranderd worden? Wij brengen dat nu inzichtelijk in de MER. De bestuurders die kiezen, wat ik straks zei, op 26 juni een voorkeursalternatief. En die geven dat advies van gedeputeerde staten. Op gedeputeerde staten, die stellen dan het voorkeursalternatief vast. En dat alternatief met de uitvoeringsvarianten die daar dan bij gekozen worden, dat leggen we vast in een plan. En pas als het plan vastgesteld door in geval van de provinciale inpassingsplan door provinciale staten, dan is het onherroepelijk. Dan heb je nog wel de Raad van State procedure. Jos, en als. Ja, geef hem even over aan jou.
Ja, iets meer, want uw achterliggende gedachte bij de vraag is natuurlijk van wanneer komt het publiek aan bod. Dat is nu eigenlijk niet aan de orde, want het bestuur.
Niet zozeer publiek, ja. Maar meer. Ons college komt met een voorstel. Ja. En dan moeten wij mee instemmen, ja of nee.
Ja.
En u adviseert wat is daarin bepalend?
U adviseert uw college. Het college adviseert ons college van GS om een voorkeursalternatief te kiezen. Dat is een voorlopige keuze op basis van al die alternatieve varianten die in dat MER zitten. Die wordt uitgewerkt in het ruimtelijk plan. Als dat klaar is, dat is hetzelfde als een bestemmingsplan. Laten we even uitgaan dat het een PIP wordt. Dan gaat dat in procedure samen met de milieueffectrapportage. Dan komt dus ook de wettelijke inspraak pas in beeld. En ook dan komt er nog een toetsing op de inhoud van het MER door de onafhankelijke commissie MER. Dus als die fouten constateren, dan moet je dat wellicht nog aanvullen. En dan zeg maar, komt er pas definitieve besluitvorming daarna door PS of misschien door de gemeenteraad als het een deel betreft. Dat is heel ver weg, dat realiseren wij ons. Dat is ook de reden geweest waarom wij wel heel veel energie gestopt hebben in tussentijdse betrekken van alle partijen. En wij ook bijvoorbeeld social design hebben toegepast en tussentijdse momenten en ook nog gaan toepassen met de burgers om in ieder geval over die inhoud te communiceren.
Voorzitter, als ik nog één opmerking mag plaatsen. 23 mei, dan vindt er een informatiemoment plaats. Ja, ik zie u al knikken, dus het is al bekend. Oké, prima. Dank u wel.
Ja, nogmaals dank voor deze heldere presentatie. Ik denk dat we in eerste instantie de eerste ronde gaan doen. Ik ga even op mijn eigen plek zitten, dat is makkelijker en dan starten we. In eerste termijn, wie kan ik inschrijven? Iedereen, dan begin ik bij de heer Van Hovenkeer.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb dus de memo van de gemeenteraad eens bekeken. En daar staat dus de oplossing bij de Beekse brug is dan de 297 of 297 bedoel ik, omhoog. Ja, dat zie ik niet direct zo als een het hoeft niet direct een probleem te zijn. Alleen daar komt een groter verkeersprobleem uit, namelijk naar de Beekse brug. Dat verbaast me dus, maar daar is dus geen oplossing voor op dit moment. Voor de omleiding rond het Dierdonk, daar zijn wij het niet zo voor, omdat dat naar onze mening een te groot impact heeft op het kwetsbare natuurgebied wat daar ten oosten van Dierdonk ligt. Dat in eerste instantie.
Dank u wel, meneer Van der Aa.
Dank u wel, voorzitter. Ik vind dat een steeds complexer vraagstuk voor mezelf. We hebben voorkeurskeuzes voor het Rotonde Boerdonk. Die staan in het alternatief met twee varianten ingetekend. Volgens mij was er toen een verzoek vanuit de buurt en werd ook meegenomen richting de MER voor een variant die er onderdoor zou gaan. Ik zie daar niks van terug. Ik heb ook niks in communicatie meer over terug kunnen vinden. Dus ik was daar benieuwd naartoe wat daarvan is ontstaan. Want toen ging ik met name over de horizonvervuiling en geluidsoverlast. Dat een robuust object ook de nadelen zou kunnen zijn voor de ontwikkeling van ons prestigeobject de Blauwe Poort. Dan is mijn concrete vraag voor de turbo variant. Daar geeft het college de voorkeur aan. Ik zou graag wat meer uitleg erover hebben. Dan kiezen we voor de omleiding bij Dierdonk. Dat vind ik ook een keuze waar ik denk van, als je de omleiding bij Dierdonk kiest, dan creëer je eigenlijk daar een 2x2 baansituatie die ook op het bestaande tracé mogelijk is. We willen zelf op Labeks grondgebied geen 2x2 baans hebben, dus ik vind het een beetje een kromme gedachte dat we daarmee akkoord gaan. We hebben de deelopgave met de buurgemeente om tot een gezamenlijk standpunt te komen voor de bereikbaarheidsagenda. En als ik dan kijk naar Gemert-Bakel, die dus dan met name het grondgebied daarover moet afgeven voor die omleiding Dierdonk. En zelf de problemen schetst door de bereikbaarheid door geen 2x2. Denk ik dat we daar eens heel goed over na moeten denken nog, welke positie dat we daarin nemen. We hebben ook nog de landelijke ontwikkeling, werd straks ook al aangekaart, het werd zelfs door Van der Maten bevestigd dat de economische groei harder gaat als dat we verwacht hadden in de nabije toekomst. Dus ook de mobiliteit zal toenemen. Dit zal natuurlijk ook voor miterende geluidshindermaatregelen extra aandacht behoeven. Zoals ik al benieuwd was naar het stil afvalt, dat is dus al binnen, zoals ik mag begrijpen. Het enige wat ik nog heb gezien als geluidsbeherende maatregelen zijn drie geluidsschermpjes volgens mij op de hoogte van het veerhuis. Is er nog iets meer te verwachten op Labeks grondgebied aan geluidsbeherende middelen? Dan schept het ons zeer zeker ook de verbazing dat in de laatste zinsnede van het college dat daar staat van de Beekse brug, de toename van verkeer. Volgens mij was de opgave die de raad had destijds aan het college gegeven om de weg te downgraden. Nu gaan we hem toch weer upgraden. We krijgen nog meer verkeer. Het is natuurlijk de bedoeling het naar de robuuste randen te geleiden. Maar ja, ik zie nog steeds weinig betrokkenheid vanuit de deelprojecten die we hebben. Het onderhoud N615, de bereikbaarheidsagenda en de N279, de rol van de provincie tot één geheel, waar we als Labeek van iets van kunnen doen, werk met werk maken. Tot dusver.
Dank u wel, meneer Vlierop.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Ja, ik ook al een aantal dingen door mijn collega's, mijn voorgaande sprekers, voor mijn voeten weggemaakt. Maar bijvoorbeeld bij Boerdonk de weg gedeeltelijk verdiept aan te leggen, zou misschien ook een goed plan zijn. De turborotonde waar bij Geemert gesproken wordt, dan zou de N279 eigenlijk de hoogte in moeten gaan. En ik denk dat dat ook logistiek gezien voor het fietsverkeer en dergelijke ook de beste oplossing kan zijn. En zeker kunnen dan die berenkuil eigenlijk zo gezegd daar laten blijven op die plek die er zit. Het geeft ook weer voordelen bij het aanleggen van de viaduct daar. Dan kunnen de infrastructuur die er nou ligt van die Gemertseweg uitgezien. De N272 geloof ik dat is. Dat die dan eigenlijk zo'n beetje daar kan blijven. Dan moeten we eigenlijk door toename van verkeer moeten we eigenlijk ook gelijk het probleem bij de Beekse Brug aanpakken. En er is wel in het verleden gesproken van een flyover bij het kanaal. En dat is wel door Helmond gelijk afgeschoten. Maar misschien moeten we dat toch nog eens meenemen en heroverwegen. Ja, omleiding Dierdonk, ja, het college stemt ermee in. Ja, ik denk als er door de stuurgroep toch voor gekozen wordt, dan moet daar een goede, robuuste, milieuvriendelijke inpassing geplaatst worden. Tot zover.
Dankjewel, meneer Guiters.
Ja, dank u voorzitter. Ik ga geen uitgebreid politiek verhaal houden, want politiek zullen we dadelijk ook in de raad nog aan de orde krijgen. Maar ik heb het stuk wat we recent gekregen hebben, het standpunt van het college van BMW over voorlopig voorkeursalternatief, heb ik eventjes doorgenomen. En wat mij daarin opviel is dat het college onder voorwaarden akkoord wil gaan met het voorkeursalternatief. En er staan dan een aantal voorwaarden genoemd. En ik wil graag van de wethouder horen van hoe is de stand van zaken nu met betrekking tot die voorwaarden? Is daarover met de gesprekspartners overleg geweest? Hoe staan die erin? Met andere woorden, hoe hard kunnen we deze voorwaarden al of niet maken? Want we kunnen natuurlijk wel voorwaarden stellen, maar als die meteen terzijde geschoven worden, dan zijn ze voor mijn gevoel zeer boterzacht en daar hebben we er weinig aan. Dus ik wilde daar in eerste instantie eerst even de antwoorden afwachten van de wethouder.
Dank u wel, meneer Brouwers.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, ik ben nieuw in deze commissie, maar ik heb geen verstand van verkeer. Ik wil het op een andere manier even bekijken. Ik constateer dat wij nog steeds een groot probleem hebben op de Beekse Brug. Ik constateer dat onze wethouder het niet gelukt is om op wat voor manier dan ook om op een gegeven moment voor Labeek oplossing te vinden. Laat staan geld te hebben. Ik constateer dat wij in tegenstelling tot hetgeen wat in de gemeente Geemert gebeurt, gezegd wordt, wij gaan echt voor 2x2. Nee, wij gaan voor 2x1. Ik vind het jammer dat het CDA daar niet te hard op ingaat. Zij hadden dan makkelijk met ons mee kunnen gaan, maar wij willen graag voor 2x2. En dat.
We hebben steeds aangedrongen op een goed onderzoek om te kunnen bewijzen of 2x2 noodzakelijk is. En dan zou die uitgevoerd moeten worden. En er is niemand die het uit onderzoek mee wil dragen.
Jawel, wij willen het graag meedragen. Maar ik constateer dat ze in de gemeente Geemert even los van het onderzoek. Want het onderzoek zegt dat het maar 2x1 dat het voldoende is. Maar die blijven daarbij 2x2. Mijn gevoel, mijn emotie zegt 2x2 hoort daar ook bij. En waarom? Ik rij van Veghel naar Den Bosch, super, hartstikke goed geregeld. We hebben hier een bedrijventerrein waar we nog graag willen ontplooien. Er is straks gezegd, de groei moet toenemen. Woningbouwaantallen nemen toe, dus er wordt alleen maar druk op deze regio. En wij presteren het om 2 keer 1 te gaan neerleggen. Dan zeggen we, ja, ter compensatie gaan we dan wat kruisingen verhogen en zo. En dan zegt de wethouder, ja, we gaan die kruising in, of die rotonde in Gemert, die moet zodanig gelegd worden dat het ten gunste komt van de brug. Ja, dan komt er nog meer verkeer over de Beekse brug en nog meer verkeer door richting Liefshout, et cetera, naar Nuenen en naar Eindhoven. Dus ik ben het met CDA wel eens dat daar het knelpunt ligt en wij hebben geen oplossing. Enerzijds gaan we wel met Helmond mee als het gaat over de omleiding van Dierdonk. Dan zeggen we, oké, daar kunnen we ons wel in vinden. Maar aan de anderzijds zeggen we, maar het gezamenlijk onderzoek om de brug ten zuiden van Aalrichsel te leggen en dan het verkeer richting Helmond te doen. Dan zegt Helmond, ja, dat willen wij niet, want dan wordt onze Juliaan al aan. Ja, zegt de gemeente Labig, oké, dan doen wij dat ook maar niet. Dit soort zaken, ja, ik begrijp er helemaal niets van. En één punt weten wij zeker. De inwoner van Laarbeek heeft er geen voordeel bij. Wij overwegen ook om, en hoe, dat weten we nog niet, via referendum gewoon voor te leggen aan onze inwoners om te zeggen van, willen we nou wel of niet 2 keer 2? En daar zitten wij dik aan te denken.
Dank u wel, meneer Hendricks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals al gezegd, het meeste is eigenlijk al gezegd. Het grootste probleem blijft bij de brug, de N615. De andere verhoging van kruispunten, het hoort en het moet in ieder geval uitgevoerd worden. Alle kunstwerken 2 keer 2, en dat is zonder meer. Zoals mijn voorganger al gezegd heeft, 2 keer 2, ook de rijstroken, dat is het allerbeste voor deze regio in eerste instantie.
Dank u wel, de heer Biemans.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk toch nog even een technisch vraagje, en dan op financieel gebied. Het verhaal straks begon met rijksmiddelen die behouden zijn van 250 miljoen. En nu wordt er de provincie ook 265 miljoen beschikbaar gesteld, in het kader van Smartway. Bij de Oost-West-verbinding, de eventuele aanleg daarvan, die dus niet doorgaat, is ooit gesproken over 500 miljoen van de provincie, meer dan 500 miljoen. Is er nog iets te zeggen of dat er nou nog een aantal miljoenen, honderden miljoenen op de plank liggen bij de provincie?
We gaan het horen. Wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Om met de laatste spreker te beginnen. Ik snap dat er enige verwarring is. We gaan proberen dat we duidelijkheid in te scheppen. In het oorspronkelijke plan tot aan provinciale staten, tot aan het nieuwe bestuursakkoord, u hebt het straks aan het begin van de sheets kunnen zien, was er sprake van een oplossingsrichting, zoals wij dat noemden hier, eruit. De Noordoostcorridor. Daarvoor was een bedrag van de provincie beschikbaar gesteld. En dan vraag ik me niet precies of dat die 550 miljoen was zoals u ze noemt. Maar ik dacht inderdaad, ik word hier gecorrigeerd, 450 miljoen. Of ergens daaromtrend. En vervolgens was er een rijksbijdrage daarin. Maar dat paste in de totale oplossing van de gehele Noordoostcorridor van destijds, een bedrag van 220 miljoen van rijksmiddelen. U weet ook dat ergens eind 2000...
Een wethouder, die 220, er was in eerste instantie 256 en dat is nadien naar 271 gegaan. Dus dat was iets meer.
Okay. Nou ja, goed, dat zijn getallen die ik ook niet meer helemaal scherp heb. Dank voor de correctie, Geruit. Dus nogmaals, ik heb ze niet meer helemaal scherp.
Gelukkig zijn wij nog wel scherp.
Dank u. Maar dat bedrag, dat was in elk geval vanuit de Rijkskas beschikbaar gesteld om de oplossing te zoeken. Waar we met name het Rijk haar aandeel op zich nam, omdat daar ook in een stuk zat in de oplossing van de A67. Toen het nieuwe bestuursakkoord gesloten was, en eind, ik had net aangegeven dat ergens, ik dacht eind 2013, is toen op basis van een besluit in de Tweede Kamer, is de minister gevraagd om dat geld niet meer voor de oplossingsrichting voor Zuidoost-Brabant beschikbaar te stellen. En daardoor was het besluit genomen dat dat geld weer terugvloeit, zeg maar, in de Rijkskas en daardoor niet meer geoormerkt was. Dat is één van de redenen geweest waarom bij het aantreden van het nieuwe bestuur op provinciaal niveau die middelen weer zijn veiliggesteld. Door bij de minister erop aan te dringen, dat hebben we toen in een gezamenlijk overleg gedaan, dat is ook straks nog een keer gememoreerd, hebben we de minister bereid gevonden om dat geld voor Zuidoost-Nederland beschikbaar te houden. Maar dan wel om dat geld dan beschikbaar te stellen voor de Rijkswegenstructuur. Maar dat is hier ook een oplossing van, want dat is namelijk de intentie van het bidboek wat er toen is opgesteld. Die zou een oplossingsrichting moeten zijn voor heel Zuid-Nederland. Vervolgens heeft de provincie een bedrag beschikbaar gesteld, dat we net ook in de sheets voorbij zien komen, dat voor hun aandeel in de oplossingsrichting zoals die hier ligt, dat is het opwaarderen van de N279 van Veghel naar Asten, dat daarvoor bij provinciaal besluit een bedrag beschikbaar is gesteld van 265 miljoen. Zo zitten die middelen in elkaar en meer middelen zijn er op dit moment niet, althans voor zover mijn informatie strekt. Dat wat betreft de opmerkingen van de heer Biemans. De heer Van Hoof. Ik begrijp dat u zegt dat u geen voorstander bent, tenminste als ik het u goed gehoord heb, van de opleiding om Dierdonk. De stuurgroep heeft besloten, dus op 20 april, om zich uit te spreken over het voorkeursalternatief, gebaseerd ook met name op de inbreng die ook met name vanuit Helmond in deze gegeven is, dat het opwaarderen van de bestaande route door Helmond in elk geval zou betekenen dat dan ook het verkeer tot na 2030 nog steeds door Helmond heen zou rijden. Het op dat moment ook een zeer de vraag was of er dan een adequate oplossing mogelijk was op basis van 2x2. En dat hadden we dus wel met elkaar afgesproken. Dat zou wel een voorwaarde zijn. En dat was uiteindelijk reden om te zeggen van nou, dat alles bij elkaar opgeteld was. En zo hebben we het ook in het bidboek is het zelfs vastgelegd. Dat daar primair de keuze aan Helmond is om daar een keuze in te maken. En daar is toen voorgesteld om de omleiding om Dierdonk. En daar hebben we van gezegd. Maar die moet dan wel op een goede manier worden ingepast in het landschap. En daar hebben we dus aandacht voor gevraagd. En een aantal anderen van u vroegen van, ja, en wat gebeurt er nu op dit moment? Nou, er is vanochtend nog weer opnieuw overleg geweest, ook met de gedeputeerden, om met name nog eens een keer te verduidelijken van wat het standpunt was van het college van BMW van Laarbeek. En daarin hebben we ook aangegeven dat wij in elk geval onze zorgpunten hebben ten aanzien van een goede inpassing van die weg om Dierdonk heen. En zeker ook voor wat betreft het eerste gedeelte wat op het grondgebied van Laarbeek ligt. Namelijk op de Wollensputterweg. Op de Wollensputterweg. En het deel wat zeg maar dat hij dan met die radius afdraait zeg maar, naar de bestaande N279 toe. Daar hebben we in ieder geval heel veel zorg en aandacht voor gevraagd. Dat is nog een keer vanochtend benadrukt. Dat is ook een van de redenen geweest om bij de gedeputeerden nog dat onder aandacht te brengen. En we hopen op 24 mei, dus volgende week, en de heer Van de Hoge gaf aan volgende week donderdag, maar dan is het helemaal vastdag, dan was ik het niet zo van plan, maar volgende week woensdag. Dan is dat overleg opnieuw met de stuurgroep en de gedeputeerden. En ik weet dat men op het provinciehuis druk bezig is om de oplossingsrichting zoals wij die in ons college aan op de agenda hebben gehad en wat ons besluit is geweest, om daar nog eens een keer heel goed door te rekenen van, en wat betekent dat nu, en wat zijn de consequenties daarvan. En we hebben ook toegelicht waarom we die keuze gemaakt hebben, en ik kom er zo meteen nog op terug, omdat meer dat we nu dat ook gevraagd hebben. U geeft aan dat de N279 omhoog, en dat vergroot de verkeersproblematiek bij de Beekse Brug. Wij hebben in elk geval geconstateerd dat die ontwikkelingen rondom de N279 er in ieder geval zal bijdragen dat mogelijk die belasting richting de N615 Beekse Brug, dat ook een van de aandachtspunten is op basis van wat wij vinden, het college vindt, dat daar ook zo snel mogelijk een goede oplossing bij gevonden moet worden. En dat hebben we vandaag ook nog een keer bij de gedeputeerden onder de aandacht gebracht. En wat dat uiteindelijk gaat opleveren, daar hoop ik op 24 mei, volgende week woensdag dus, meer duidelijkheid over te krijgen.
Voorzitter, bij interruptie. Wat is die goede oplossing dan, wethouder? U heeft daar natuurlijk iets gezegd. Wat is dan de goede oplossing die u voor ogen heeft?
Ja, maar dan zou ik dus mijn persoonlijke situatie daarbij aangeven. Dan kunt u van alles bij bedenken. Een rotonde, je kunt daar een nevenaansluiting maken, zeg maar. Dat de aansluiting naar de Bossenweg toe een wat langere linksafstelstrook zou gaan krijgen. Maar nogmaals, het gaat mij er niet over uit dat ik al meteen aan de voorkant moet gaan aangeven welke oplossing is daar nou de beste. Maar wat ik wel wil is dat er een goede oplossing komt. En dan hoop ik dat wij met alle deskundigheid, en die zal ik ook nog voor een stuk moeten laten invliegen, of de provincie gaat ons daarbij helpen, dat zal wel duidelijk gemaakt worden hoe dat daar de beste oplossing bij gevonden kan worden.
De beste oplossing staat dat in het teken van minder verkeer over de brug en minder verkeer door de dorpen?
Wat daar in gevraagd wordt om te zorgen dat de doorstroming, dat die daar en daarmee ook de leefbaarheid in die omgeving, dat die daarmee vergroot wordt. Oftewel, de doorstroming moet bevorderd worden en daarmee moet de leefbaarheid positief...
Op de weg van Asten naar Veghel. Nee, ik heb het nu over de richting...
Doorstroming richting de robuuste randen, neem ik aan.
Beide, dus omgekeerd ook. Dus dat in ieder geval dat daar een vlotte doorstroming gaat plaatsvinden. Dat we niet meer dat oponthoud hebben rondom die Beekse brug met allerlei filevorming en stilstaande, langdurig stilstaande motorvoertuigen en zijn effecten daarbij voor die omgeving. En wat daar de oplossing bij is, dat laat ik me graag door deskundigen vertellen hoe dat daar de beste oplossing bij gevonden wordt. Het is wel een van de elementen die ook vandaag nog een keer onder aandacht zijn gebracht van de provincie. En dan laat ik hem ook maar meteen in één adem noemen, de oplossingsrichting bij de Gimmertseweg N279. De eerste plannen zoals wij die beoordeeld hebben, en nogmaals, ja, je moet het dan op dat moment doen met de plannen zoals die op 20 april aan ons werden getoond, en ik ook dus uit plaatjes en fiches die ik daaromtrent had gezien, had ik in ieder geval de vraag daarbij... want er zat puur een financieel technisch verschil in tussen de uitvoering bij de N279 op maaiveldniveau of de N279 de hoogte in. Daar zat een verschil in van 12,5 miljoen aan kosten. En dat was reden om te zeggen van nou ja goed, alle effecten daarbij langs elkaar gelegd. En die effecten die hebt u ook gekregen in die fact sheets. Zijn beide oplossingen bieden op dat gebied wel een oplossing. Maar één van die elementen die daarin niet was meegenomen, dat was de bereikbaarheidsagenda. We hebben het net gehad over de doorstroming op die N615. En daarvan is in ieder geval gezegd dat er sprake zou moeten zijn van een snelfietspadverbinding richting Eindhoven, zeg maar. Er sprake zou moeten zijn van een goede mogelijkheid om daar separate fietsstroken dan te hebben. En er is gesproken geweest over een busverbinding. Omdat in mijn beleving er altijd gesproken wordt over een mogelijke aansluiting vanuit een buslijnverbinding, zeg maar, die via die weg richting Gemert-Bakel en verder zou gaan. En daar heb ik op dat moment geen antwoord op kunnen krijgen, omdat die gegevens daarbij niet beschikbaar waren. En is vanochtend nog een keer bij de provincie bij de gedeputeerde onder de aandacht gebracht. En ook daar heeft hij mij verteld dat er zoveel mogelijk volgende week woensdag die informatie op tafel wordt gelegd. Om een goed vergelijk te kunnen maken welke oplossing past hier voor de problematiek zoals we die hebben. En dan wil ik in ieder geval zorgen dat er een robuuste oplossing is voor wat betreft de bereikbaarheidsagenda. En een robuuste oplossing voor wat betreft de N279. Vervolgens, de heer Van der A, en terecht, hij komt opnieuw terug en maakt kenbaar dat hij en het CDA daarin altijd voorstander is geweest om te kijken van nou, ga nou in de berekening uit van 2x2 en bekijk dan van wat daar de effecten van zijn om dan een goed oordeel te kunnen geven of 2x2 wel of niet noodzakelijk is. Dat was het standpunt van het CDA. Dat heb ik ze keer op keer horen zeggen. Ik ken ook het standpunt van PNL, die dus toen op dat moment in elk geval hebben aangegeven van god, onze voorkeur gaat uit van 2x2. En wij, ik, we, het college, hebben altijd gezegd dat wij ons conformeren aan de uitgangspunten die in het provinciaal akkoord zitten. Dat er een berekening, een MER-procedure gevolgd zou moeten worden met als uitgangspunt 2x1 ongelijkvloerse kruisingen. En een robuuste uitvoering, 80 kilometer hoort ook nog bij, en een robuuste uitvoering tot 2030.
Voorzitter, ik wil toch een beetje politiek doen. Waarom hebben wij dan niet, waarom heeft u dan niet samen opgetrokken met uw collega uit Geemert, Bakel, die dus wel heeft blijven zeggen 2x2. En als wij dat ook gedaan hadden, hadden we in ieder geval sterker gestaan. En nu is het een beetje verdeel en heers. De provincie ziet van de ene zegt ja, de ander zegt nee. En Helmond, ja, die vindt het allemaal prima, want het wordt toch wel betaald. Nou, dikke kans laten missen hoor. Liggen, sorry.
Dan, heer Brouwers, dan wil ik uw geheugen een klein beetje opfrissen, want ik denk dat u nu toch een klein beetje de spijker mislaat. Omdat namelijk wij toen hier in de Raad met elkaar gezamenlijk unaniem hebben ingestemd met de bereikbaarheidsagenda en met het ik dacht dat ze hem toen noemden, het bestuursakkoord N279. En daar zat een intentieovereenkomst bij. En daar heeft Geemert, dat is een asterixje zoals ze dat genoemd hebben, is in die intentieovereenkomst eraan toegevoegd. En daar staat in dat Geemert Bakel een voorkeur uitspreekt voor 2x2, op basis van het feit dat ze zich daartoe zouden laten leiden op basis van een gedegen onderzoek. En dat onderzoek dat is nu gedaan. Er is een verkeerseffectenberekening gemaakt, er zijn allerlei berekeningen op losgelaten en die laten zien dat de uitgangspunten die de provincie op voorhand had gekozen, namelijk een robuuste uitvoering tot 2030, en u hebt hier ook kunnen zien dat het na 2030 in een scope van 10, 15 jaar, dat het zeker wel wat risico's in zich houdt, maar tot 2030 voldoet 2x1. En dat is ook waar Geemert Bakel zich achter heeft geschaard. En als men later dan gaat zeggen, en toch hebben wij argumenten om te zeggen, wij willen alleen maar 2x2, dan zeg ik, ja, maar we hebben juist op basis van berekeningen, en dat heb ik keer op keer, heb ik dat ook aan u uitgelegd, dat is voor mij bepalend. Want als die berekeningen hadden opgeleverd dat tot 2030 geen robuuste uitvoering mogelijk was, dan had u mij aan uw zijde gevonden. Maar ik heb nu alleen maar die informatie, en daar ga ik vanuit dat die klopt, dat 2x1... voldoende robuust is tot 2030. En daar hebt u ook als raad mee ingestemd. En dat is voor mij ook altijd het uitgangspunt geweest. En ik ben best bereid, maar dan nodig ik u uit, heer Brouwers, om niet alleen te roepen dat het dan toch 2x2 moet zijn, en dat u ook nog via een referendum naar over onze inwoners, dat staat natuurlijk vrij om iedereen vanuit zijn eigen politieke gedachten daar te gaan kijken wat ze daarmee doen, maar dan moet u ze ook een eerlijk verhaal vertellen, en dan moet u zeggen dat er op dit moment alleen een gedachtegang is, en u noemt het allerlei ontwikkelingen die op ons afkomen, en die het voor u rechtvaardigen om op basis daarvan een keuze te maken, het moet toch 2x2 zijn. Terwijl alle berekeningen aantonen dat 2x1 voldoende is. Met een achtneming van de uitgangspunten zoals ze zijn afgesproken. En daar heb ik op basis van altijd gehandeld.
Ik vind het toch een beetje een populistisch verhaaltje. Wat de heer Brouwers wil scheppen is eigenlijk toch hetgeen wat we met de bereikbaarheidsagenda nog moeten uitvoeren. Daar wordt te weinig meegenomen in het totale plaatje van de N279. En dat is net wat u zegt, dat wordt volgende week bepaald. Maar in die stuurgroep misschien wat de bevorderende middelen nog kunnen zijn voor ons voor Laarbeek. Maar we hebben er helemaal totaal geen zicht op. Maar op 1 juni moeten we wel de raad het voorkeursalternatief vaststellen. Ik vind het een omgekeerde wereld. Dit stuk ook. We krijgen het een week van tevoren, krijgen het in de schoot geworpen. We kijken het even snel. Gisteren om 5:10 krijg je binnen wat het collegestandpunt is. Ik vind het heel kort dag om als politiek hier een goede gedegen uitspraak te hoeven kunnen doen.
En we hebben de ruimte ook niet meer, want het is zo klaar bij de provincie, want daar besluiten ze wel. We kunnen nou een bestemmingsplan vaststellen, ja, dat kan ook nog.
Nee, het gaat erover uit om u nogmaals te duiden van op welk moment wij welke stappen hebben gezet en om welke redenen. En wat wij daarvan hebben gevraagd om ons te laten zien of dat we de goede keuzes maken of niet. En ik snap ook de heer Van Aan dat hij zegt van ja, goh, de bereikbaarheidsagenda, ja natuurlijk. Omdat namelijk die N615 een enorme relevantie heeft met die N279. Omdat dat namelijk een van de meest vooraanstaande inprikkers is, zeg maar, op die robuuste hoofdwegenstructuur. Ja, daarom hebben wij met name ook aangegeven dat die aansluiting op die Geemertse weg zodanig moet zijn dat die ook een robuuste oplossing is in combinatie met die inprikker, zeg maar, de N615, zoals die daarop moet aansluiten. Daar hebben we ook onze zorgen over uitspoken. En dat vonden we op dit moment onvoldoende terug in het voorstel wat er lag in het voorkeursalternatief. En dat heb ik ook in de stuurgroep eerder aangegeven. Waarbij ik in ieder geval heb gevraagd, overtuig mij op basis van argumenten, dat de oplossingsrichting, welke het dan ook is, dat die past bij die gedachtegang. Even kijken. Ja, u refereert ook aan het feit dat de mobiliteit toeneemt. Ja, dat wordt ook in de presentatie net vanuit de provincie, de heer Van Hoven, die geeft dat ook aan. En voldoende dan nog, is het maatregelenpakket daar ook voldoende op aangepast? Daar ga ik vanuit. Ik moet ervan uit kunnen gaan dat die MER-rapportage die hier nu aangeeft van wat zijn die effecten en welke maatregelenpakketten horen daarbij, dat die daarin voldoende tot uitdrukking komen, ook gericht op die toename van. Ik heb aan het begin van de presentatie ook gezien wat de verwachting is, wat de verkeerstoename is in die periode. En dat is allemaal doorgerekend en dat wordt dus ook ook gecompenseerd en gemitigeerd daar waar het voor van belang is op het traject. U vraagt om aandacht voor, nogmaals, ook voor de Beekse Brug. Ja, dat klopt. En met name heb ik vandaag ook aangegeven dat het mijn voorkeur, onze voorkeur van het college is om direct aansluitend, voor zover dat kan en mogelijk is, om aansluitend aan de onderhoudssituatie van de N615, die in het voorjaar van 2018 wordt opgepakt, om daar ook proberen zo snel mogelijk daaraan te koppelen de oplossing rondom die Beekse Brug. De heer Van Lierop die zegt, ja, ik hoor eigenlijk niets over de rotonde Boerdonk. En ook de heer Van A vraagt, hoe zit dat nu? Daarin heeft de stuurgroep en uiteindelijk ook de provincie heeft daarin aangegeven dat ze steun geven aan het voorkeursalternatief waarbij de middenweg in dit geval onder de N279 doorgaat, waarbij de N279 gewoon op maaiveldniveau kan blijven liggen.
Volgens mij staat in de stukken anders dat hij er helemaal overheen gaat. Er zijn twee varianten opgenomen, er wordt twee keer beschreven dat er één horizon vervuilend, zou ik het zeggen, als ik zo mag uitdrukken, dat het de tracé van N279 volgt en de andere het tracé richting Boerdonk.
Laat ik dan voor alle onzekerheid even de onduidelijkheid wegnemen. De middenweg, die gaat onder de N279 door, waarbij de N279 op maaiveldniveau blijft liggen. Dat is de oplossing die gekozen is voor Boerdonk. En zowel qua bemerking als qua financiën en dergelijke past dat allemaal in de uitgangspunten. En dat is ook als zodanig nu vastgesteld. Ja, dan hoef je daar ook geen discussie meer over te hebben. Want juist dat, en dat is het mooie van deze oplossing daar, die is gezamenlijk ook nog een keer gedragen vanuit de omgeving zelf. Even kijken, de flyover, de heer Vlierop die zegt die flyover alsnog heroverwegen. U weet dat wij vorige week daar in de commissie uitgebreid over gesproken hebben. Wij hebben daar ook bij aangegeven dat op dit moment het stadium onvoldoende gegevens bekend zijn om daar een goede beslissing op te nemen. En daar zijn we nu volop ook nog mee bezig. En natuurlijk moet je oog en oor hebben van allerlei ontwikkelingen om je heen. Om op dat moment met dat gegeven wat dan overal om ons heen daarvoor beweging is. Om daar dan opnieuw te heroverwegen op het moment als daar de noodzaak voor is. Maar zover ben ik nog niet. Maar daar komen we gegarandeerd nog wel mee over te praten. En overigens, die flyover of inprikker of bij de provincie wordt die genoemd de aansluiting Helmond Noord. Ook daar is vanochtend nog steeds over gesproken. Die moet niet onmogelijk zijn, zeg maar, om aan te kunnen haken op die N279. En daar zit ook een voorkeur vanuit Geemert Bakel. Dat is ook nog een keer, maar goed, dat hebt u zelf ook in de pers kunnen horen. Dus wat dat betreft hebben wij heel regelmatig overleg met de omgeving. Ook met Nune, zoals u dat vorige week gevraagd hebt, daar is ondertussen ook al overleg over geweest. Wat dat betreft trekken we ook samen met de regio op. En daarin dat geldt ook voor Helmond. Omdat ook Helmond samen met Geemert Bakel en met Laarbeek dus gezegd heeft, op sommige momenten, en dat zit nu in de routing, denken we verschillend over de oplossingsrichting bij die aansluiting Helmond Noord, flyover. Maar wat we wel één ding met elkaar hebben afgesproken, is dat er een oplossing moet komen bij de Beekse Brug. En daar is denk ik ook, daar zijn we met z'n allen mee gediend, om daar een goede oplossing bij te bedenken. De heer Gruiters, die vroeg van wat zijn nu die voorwaarden, hoe is de betekenis ervan, hoe staan we erin en hoe gaat het met in overleg met die partners. Ik hoop dat ik u daarmee al een stukje op weg geholpen heb. Geemert Bakel, Laarbeek zit exact op dezelfde golflengte voor wat betreft de ontwikkelingen rondom de oplossingsrichting Gimmertseweg N279. Gemert-Bakel zit op dezelfde lijn, daar waar het gaat over de N272, dus de Gimmeltse weg op maaiveldniveau, en de N279 eroverheen. Maar we laten ons graag, en daar hopen we volgende week meer informatie over te krijgen, overtuigen dat het op een andere manier beter zou kunnen. Maar zover, daar zijn we nu en vanochtend nog wel onder aandacht gebracht, maar daar wacht ik nu op die informatie.
Maar volgens mij zijn er drie, u noemt nou Gemert-Bakel en de gemeente Laarbeek, maar volgens mij zijn er drie gemeenten daarin aan de lat. En de derde gemeente Helmond, die hoor ik u niet zeggen, is daarover met hen gesproken en hoe reageren zij op de voorwaarden die het college dan stelt?
Gemert, Bakel, Laarbeek en Helmond hebben vorige week daar nog in gezamenlijkheid overleg over gehad. En daarin hebben we alle drie elkaar aangekeken. En op dat punt verschillen wij geen millimeter van mening over de oplossingsrichting van de Gemertse weg. En ook de oplossingsproblematiek bij de Beekse Brug. Maar dat heb ik net ook al aangegeven.
Dus en wat is dan die oplossing bij de Beekse Brug als je alle drie even filmen?
Ja, dat heb ik u net ook al aangegeven, heer Hendricks. Ik heb op dit moment zelf wel mijn opvattingen hoe ik dat denk misschien op te kunnen lossen. Waar het over uitgaat is dat er een goede oplossing moet komen. En laat deskundigen uitmaken van wat daar een goede oplossing is. Maar er moet wel een oplossing komen. Maar, dat hebben we nog eens benadrukt.
Maar ik proef wel, wethouder, want u zegt heel stellig, we zijn het met elkaar eens. Dus dan ga ik meebetalen. Dus dat komt helemaal goed.
We hebben daar gezamenlijk onze verantwoordelijkheid in. Maar er is ook nog net in die bereikbaarheidsagenda ook met elkaar afgesproken dat we daar in het gebied Oost, waar we toevallig ook net allemaal met dezelfde gemeentes in zitten, dat we daar de handen in elkaar slaan en samen gaan voor een goede oplossing voor die problemen. En ook in de bereikbaarheidsagenda staat de Beekse Brug en staat de leefbaarheid bij de Beekse Akkers, staat heel hoog aangeschreven en daar hebben we continu oog en oor voor en daar trekken we gezamenlijk in op. Even kijken, even op de heer Gruijters. Ik hoop, Gruijters, dat ik uw vragen beantwoord heb. Mocht dat niet zo zijn, en ik zie u daarin wat twijfelend knikken, maar dan hoor ik het zo meteen nog wel. De heer Brouwers, ja, die blijft dus hangen op het feit dat hij toch een voorkeur uitspreekt voor 2x2. Ja, heer Brouwers, ik denk dat ik mogelijk u niet kan overtuigen. Maar nogmaals, ik heb u proberen aan te geven dat wij op basis van de feiten, op basis van de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben, gezamenlijk zijn opgetrokken. En dat dat op dit moment rechtvaardigt om te zeggen, robuuste uitvoering, 2x1 is voldoende tot 2030. En dat we daarvoor gaan. En ik heb u ook aangegeven dat we die discussie hier ook gevoerd hebben destijds bij in het bestuursakkoord over de N279 en bij het bereikbaarheidsagenda, waarbij bij het bestuursakkoord N279 een intentieovereenkomst lag, waarin heel helder klip en klaar is omschreven onder wat voor condities Gemert daar de handtekening onder gezet heeft. En Gemert, Bakel, heeft nu andere ideeën daarover hoe zij daar verder invulling en uitvoering aan willen geven.
Voorzitter, als ik heel even mag, een aanvullende vraag. We hebben in 2020 wil men gaan starten met de N279. En 2030 zouden we eventueel verder kunnen naar een verdubbeling van die weg. Hoe lang denkt de provincie erover te doen om van Veghel naar Asten om dat klaar te krijgen? Met alle kunstwerken erin, is dat in 2020 of 2025 of is dat in 2030? En dan hebben we toch in één keer 2x2 rijstroken. Dus graag daar een antwoord op.
Is denk ik meer een vraag die u stelt over me heen naar de provincie. Ik weet niet of de heer Van den Hoge daar een antwoord op kan geven.
Zoals ik in de presentatie aangaf, is de geschatte start van de uitvoering 2020. En we hebben nu een uitvoeringsduur behoort van 2 jaar. Dus 2022 zou het gereed kunnen zijn. Ja.
Voldoende beantwoord?
Voorlopig is dat in ieder geval even voldoende. Ja.
Oké. Flyover heb ik behandeld. Ja, de omleiding om Dierdonk, ik heb ook aangegeven wat voor ons het motief was om te kiezen voor akkoord te gaan met de omleiding Dierdonk, met goede inpassing enzovoorts. Beekse Brug heb ik gehad. Voorzitter, volgens mij heb ik het lijstje gehad voor wat betreft de vragen die stelt.
Kijk, wethouder, wie kan ik in tweede termijn De heer Biemans, de heer Brouwers, het hele reeltje. De heer Biemans, beginnen we deze keer mee.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, uit de beantwoording van de wethouder maak ik op dat er dus nog miljoenen bij de provincie beschikbaar zijn. En aangezien de problematiek bij de Beeksbrug niet los kan worden gezien van de N279, ga ik ervan uit dat dat ook een goede oplossing krijgt. En dan zeker ook met financiële middelen vanuit de provincie. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Hendricks.
Ik ben het met de heer Biemans helemaal eens. Dus daar zal nog van alles te doen zijn om het probleem bij de brug op te kunnen lossen.
De heer Brouwers.
Ja, heel kort, want we hebben het samen toch niet eens over de 2x2, maar wij blijven bij het standpunt dat het 2x2 is. Dus in welke vorm we de komende raadsvergadering daarop terugkomen via een amendement of motie of dat we nog eens een keer rondvragen bij de inwoners. Wij denken dat, en daar heb ik heel weinig over gehoord, dat er, als je de inwoners van Labik, maar ook de inwoners van Gemert-Bakel hoort, dan denk ik dat er op dit moment heel veel, en die hebben allemaal ervaring met hoe het nu gaat van Veghel naar Den Bosch, dat ze allemaal zeggen van god, er wordt hoog tijd dat we dat ook van Veghel naar Assen gaan krijgen. En die emotie, dat leeft onder de mensen en daar wordt helemaal geen rekening mee gehouden. Er wordt kil gekeken naar mathematische zaken en in het verleden is wel eens gebleken dat dat allemaal niet zo goed uitpakt.
De heer Gruiters.
Ik ben even verrast, want ik had me niet gemeld voor de tweede ronde. Maar ik kijk eens, als de voorzitter mij toch graag wil horen spreken, dan wil ik best nog wel even een heel stuk erover zeggen. Want er is nou natuurlijk al heel wat gesproken over de 279 en misschien nog wel meer ook over de N615, terwijl die eigenlijk niet op de agenda staat. Ik wil toch even reageren op een paar mensen die constant over de brug, de tunnel bij de Beekse brug hebben. En uiteraard hebben we al heel wat keren gezegd dat daar een goede oplossing voor moet komen. Maar we hebben ook al eens een keer eerder aangegeven dat het van belang is om bij de oplossing voor de Beekse brug, eigenlijk voordat je daarover gaat praten, eerst te kijken, wat wil je nu precies met die N615? Is dat een doorgaande weg door het middengebied? Of is dat een weg die juist vanuit het middengebied naar de robuuste randen gaat, om daar de verkeersstromen te krijgen? En ik denk dat dat gewoon een discussie is waar we eens een keer een ei over moeten gaan leggen. En dan zijn we al te laat om daar een paasei van te maken, maar het zal toch wel moeten gebeuren. Daarnaast over de 279, we hebben natuurlijk al in het verleden ook al heel wat keren aangegeven dat voor ons natuurwaarden als politieke partijdenwerkgroep natuurwaarden erg belangrijk zijn. En dat we die pas willen gaan opofferen als er ook onomstotelijk is dat er geen ander alternatief is. En als ik zo de stukken lees, dan denk ik dat er wel wat alternatieven zijn. Maar dat zal de politieke discussie zijn die we ook in de raad moeten gaan voeren. Dus daar wil ik nu dan niet al te uitgebreid op ingaan. En daar wil ik het in tweede instantie even bij laten, voorzitter. Als ik daarmee voldoende uw vraag naar een verhaal van mijn kant heb beantwoord, dan...
Meestal ga ik u voorbij, meneer Gruijts, en dan zit hier, maar ik stak mijn twee vingers ook op. Dus bij deze was ik u voor. Meneer Verlier op...
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, als het dan toch die omleiding bij Dierdonk moet, dat er dan die landschappelijke inpassing ook goed gebeurt. En dat het ook, ik ben wel eens ooit bij een presentatie geweest en daar wordt dan gesproken als een weg, als een gast in het landschap. En dat was toenertijd bij Midden-Delfland, maar toen was er nog geld zat. Dat geld niet altijd... dat het geld niet leidend moet zijn voor een weg aan te leggen, dat daar ook aandacht voor is.
Dank u wel, meneer Van der Haar.
Dank u wel, voorzitter. Ik was alleen nog benieuwd naar de andere geluidswerende maatregelen of iets dergelijks waar het college nog zich hard voor wil maken. Ik heb alleen slim asfalt, daar hadden we dus al binnen. En drie stuks bij het veerhuis, drie wandjes. Zijn er andere maatregelen die u al op het oog heeft? Dat was de vraag die nog open stond. De steun van de naaste gemeentes en partners, het waterschap en dergelijke, dat hebben we het antwoord van gehad. De opgave waar de heer Gruijters over heeft over de N615, volgens mij hebben we al vastgesteld dat het in ieder geval in de bereikbaarheidsagenda staat. Het verkeer verleiden naar de robuuste randen. Dus dat lijkt me een duidelijk standpunt waar we moeten handhaven. Wat ik wel heel veel waarde aan zou hechten is voor dat de raadsvergadering op 1 juni plaatsvindt. Dat we eens een heel duidelijk overzicht krijgen over het stappenplan wat nu nog te volgen is. En de uitslagen van uw bijeenkomst met de stuurgroep. Dat we die ook op voorhand hebben voordat we daar een ei over gaan leggen.
Dank u wel. De heer Van Hoofd nog als laatste.
Dank u wel, meneer voorzitter. Ja, ik zou willen pleiten voor het duurt nog tot 2020 voordat met de aanleg van de kunstwerken op de 279 begonnen wordt. Dus we hebben nog even de tijd om een goede oplossing te bedenken voor de Beekse brug. En ik zou willen pleiten om in ieder geval de problemen bij de rotonde en de problemen bij de Beekse brug om die tegelijkertijd aan te pakken. Dan is dat meteen opgelost. Dan had ik nog een vraagje, dat was eigenlijk voor de provincie. In 2020 wordt met de aanleg begonnen en in 2022 moet het dan klaar zijn. En dan is dus de berekening dus gemaakt van dan zijn we tot 2030, zijn we onder de pannen om het zo maar te zeggen. Van nou, als op dat moment dus weer geconstateerd moet worden dat de oplossingen die we nu op dit moment bedenken dan toch niet voldoen, zijn we dan weer net zo lang bezig voordat we de oplossingen zoals we die nu bedenken gerealiseerd krijgen. Want dan zijn we dus, dan zitten we in het jaar 2200 of zoiets dergelijks niet.
Dank u wel, meneer Van Hoof. Wethouder in tweede en laatste instantie.
Dank u wel. Ik hoop dat we die stappen eerder zetten. Maar ik hoef niemand hier in deze zaal te overtuigen van het feit dat wij de discussie met betrekking tot de oplossingen die we hier hebben gehad rondom de bereikbaarheid van Zuidoost-Nederland, daar wordt al heel veel decennia over gesproken. En wat mijn voorkeur heeft om in ieder geval nu stappen erin gaan te zetten. Samen met de regio, samen met alle partijen die daarin hun belang hebben. En daarin hebben we in elk geval een provincie die daar ook voortvarend mee aan de slag gaat. U hebt het dus ook gezien. En ik zal u in ieder geval ook per 1 juni, maar mocht het zo zijn dat de presentatie die u krijgt toegestuurd, waarin in feite eigenlijk de stappen ook nog een keer zijn geduid, wanneer wat van wie verwacht wordt, dat mogelijk al een stuk antwoord is. Maar ik ga in ieder geval wel even kijken.
Ja, maar ik bedoel eigenlijk meer uw tussentijdse overleggen met de deelgemeentes en dergelijke. Daar zien we heel weinig informatie van terug. En we willen iets meer geïnformeerd worden voordat u uw verhaal hier komt doen in de commissie of in de raad. Dan kunnen we het ook overwegen met de achterban.
Daar ben ik met u eens, maar dat zijn vaak ook vertrouwelijke gesprekken, zoals ik die vanochtend ook heb gehad met de gedeputeerden, waarbij we met elkaar gaan kijken van hoe vinden wij hier nou goede antwoorden, ook op de verduidelijking zeg maar, die wij gevraagd hebben rondom het standpunt van het college. We hebben vanochtend met de gedeputeerden gedeeld, daar gaan we op de 24e opnieuw met elkaar over aan tafel. En op dat moment spreek je af van wat je daar wel of niet over naar buiten brengt. En vandaar dat u mij ook niet over de inhoud van het gesprek van vandaag hoort te praten, omdat ik denk dat dat niet ertoe bijdraagt om gezamenlijk daar wel de goede oplossingen te kunnen bereiken die wij mee voor ogen hebben. En een nadere duiding geef van het standpunt van het college, wat we vandaag ook nog eens een keer verduidelijkt hebben bij de gedeputeerden. Dus maar daar waar we kunnen, en daar heb ik u ook altijd in meegenomen, daar waar wij met elkaar gezamenlijk afspraken maken en wat in verslagen is vastgelegd en waarvan wij vinden dat ik u daar ook verslag van kan doen, heb ik u altijd de kopieën van de verslagen via de commissie aan de commissieleden toegestuurd. En dan heb ik het over de overleggen die geweest zijn tussen Gimmert Makel, Nune en Laarbeek.
Voorzitter. Als we de gegevens niet vol kunnen krijgen, dan kunnen we het altijd nog via een WOP-verzoek doen, denk ik.
Ja, maar ik weet niet in hoeverre. Maar goed, dat weet ik niet. Maar ik bedoel, het staat u natuurlijk vrij om over allerlei zaken WOP-verzoeken in te dienen. Maar verslagen die, moet ik zeggen, die in geheimhouding zijn genomen. Ik weet niet in hoeverre dat die überhaupt via WOP-verzoek openbaar te maken zijn. Maar dat moet toch ook niet de bedoeling zijn. De bedoeling zijn dat wij naar u toe overbrengen. Dat wij op een goede manier hier proberen voor Zuidoost-Brabant en in het belang van Laarbeek goede oplossingen met elkaar tot stand te brengen. En op het moment dat we daar elkaar in hebben kunnen bereiken, dan zullen wij u daarvan ook volledig verslag doen. Ook voor wat betreft de gesprekken die er tussentijds plaatsvinden, zoals die ook op 20 april hebben plaatsgevonden en die ook volgende week 24e bij ons als bestuur in de agenda staan opgenomen.
Meneer voorzitter, het gaat er juist om dat we goed geïnformeerd worden, dus dat we samen op kunnen trekken. Daar gaat het om.
Maar daar ben ik met u eens.
En dat houdt op een gegeven moment in dat je met iets meer moet komen tussentijds. En dat is ook wat meneer Van Aan zegt. Dan kunnen we wat beter overleg hebben, zowel met u als met onze achterban. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
Maar daar vindt u mij aan uw zijde, dat op het moment dat wij daarin stappen hebben gezet en dat we van elkaar ook weten van nou, dit hebben we nu met elkaar afgesproken en dat mag je ook gaan communiceren, dan vind ik het ook mijn taak om te zorgen dat ik u daar ook zo snel mogelijk van op de hoogte breng. Dus dat waar dat kan, ook naar de 24e. Maar laat ik ook één ding heel duidelijk zeggen. De provincie heeft ons uitgenodigd om hen te adviseren. Maar het is een provinciaal plan. En zolang als wij met elkaar aan tafel willen zitten, dan dient het ook het belang dat er dus naar ons geluisterd wordt op basis van een positieve grondhouding. En dat is ook wat ik dus ook wel wil meegeven. Van, we hebben natuurlijk ook alle belang bij om aan tafel te blijven, om daarbij mee aan het stuur te kunnen zitten, om samen met de provincie hiervoor voor Brabant de beste oplossing te krijgen. En op het moment dat de politiek zou besluiten niet in te stemmen, zeg maar met een voorkeursalternatief, dan zou het ook zomaar kunnen zijn dat de provincie zegt, ja maar als jullie er toch niet mee eens zijn, dan hoeven we jullie in dat vervolgtraject ook niet meer verder daarbij aan tafel uit te nodigen. En ik wil vooral mee aan tafel zitten om datgene te kunnen doen wat voor Laarbeek, wat voor belang is voor Laarbeek. Even kijken, de heer Gruiters, ja, die zegt dus dat hij grote waarde hecht aan allerlei natuurwaarden rondom die N279. Daar ben ik het ook wel met hem eens. Er is ook aangegeven dat hij voldoende gecompenseerd en dat hij er ook maatregelen tegenover moet staan. Ik ken ze niet exact in detail en ook de heer Van der A die vraagt erom waar zijn nog meer schermen of dat soort zaken nodig. Daar heb ik op dit moment ook nog niet exact een beeld van, maar zodra die gegevens wel bekend zijn, dan zullen wij u die ook in elk geval ook zo snel mogelijk daarvan op de hoogte brengen. Even kijken. Ja, de heer Brouwers die komt nog een keer terug op het standpunt dat hij toch vindt en dat we niet moeten kiezen op mathematische gronden of dat soort zaken meer. Maar dat we dus echt ook naar de bevolking moeten luisteren. Maar ik denk dat we hier vooral ook moeten luisteren naar de mogelijkheid die de provincie ons biedt om samen op te trekken. Om samen hier in het belang van de bereikbaarheid van Zuid-Nederland de goede stappen te zetten. En dat hebben we gedaan. En daar hebben we in die tussenliggende tijd goede afspraken met elkaar over gemaakt. Waar u ook bij bent geweest. Waar u ook deelgenomen hebt aan de besluitvorming daaromtrent. En daar mag u mij aan houden. Maar ik ga er ook vanuit dat ik daar u ook aan mag houden.
Daar mag u mij aan houden, maar u heeft op cruciale momenten heeft u niet samen opgetrokken. En dat bedoel ik met name de move van de gemeente Gimmerbakel om op een gegeven moment te zeggen, wij gaan voor twee. En toen hebben wij op een gegeven moment gezegd, we blijven bij één. En daar is wel een breekpunt geweest naar buiten toe.
Laat ik het dan nog maar een keer zeggen. Gimmerbakel, zonder daarbij feitelijke onderbouwing op tafel te hebben gehad, gemeente heeft toch te moeten blijven vasthouden.
Hoeft het mij niet uit te leggen, ik heb het al twee keer gehoord, dus u heeft uw standpunt, u weet mijn standpunt, ik weet uw standpunt.
De heer Biemans en ook de heer Hendricks geven aan dat er in ieder geval snel oplossingen gevonden moeten worden rondom de Beekse Brug. Nou, ik heb u daar vanavond een aantal keren aangegeven dat ik daar ook voor sta en dat ik ook met u op zoek ga om zo snel mogelijk te proberen die problematiek bij de Beekse Brug op te lossen. Maar ik in ieder geval ook medewerkingen heb en dat we een gelijk standpunt erin nemen met Gimmerbakel en met Helmond. Ik denk, voorzitter, dat ik daarmee de vragen beantwoord heb.
Voorzitter.
De heer Hendricks is de laatste.
Dat klopt. zowel meneer Wiemans en ik hebben ook gezegd nou, dat er nog ergens wat geld te halen valt. Dus daar moeten we toch moeten bij de provincie naartoe om te kijken wat daar mogelijk is.
Ik heb u gehoord en ik heb u daar ook een antwoord op gegeven.
Ik heb het ook gehoord. We sluiten dit daarin op de tafel. Ik begreep van de mensen van de provincie dat er nog een antwoord kwam op de vraagstelling van meneer Geruits over de BTW. Daar schijnt een antwoord op te zijn en daar wordt nu gegeven. En dan ronden we dit agendapunt af.
Dankjewel, voorzitter. Dankzij mijn collega's die op dit tijdstip mijn vraag nog wilden beantwoorden, is dat wij ramen exclusief BTW. Wij betalen wel BTW, maar we kunnen dat terugvorderen via het BTW-compensatiefonds. Vandaar dat de bedragen die hier staan exclusief BTW zijn genoemd.
Dankjewel. Het blijkt toch dat we meer te besteden hebben dan we eigenlijk dachten. De vraag van nu, meneer Rennick, zal beantwoord. We sluiten dit agendapunt af. We hebben er behoorlijk over gediscussieerd. Ik denk dat het echt wel zinvol is. We moeten dat niet, meneer de wethouder, proberen om in herhaling te vallen. Dat hebben we vandaag denk ik ook niet gedaan. Soms wel iets uitgebreid. Ik denk dat het toch een hele goede discussie is geweest. Ook met de input van de provincie uit. Alle dank daarvoor. Ja, gaan we verder. We